Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondagochtend 25 juli 2021 en in Tokio zijn ze er net achter gekomen dat er nog één iemand vooruit rijdt. Live vanuit de Dag en Nacht Studio's is dit de Rode Lantaarn. Van Douchy Road tot de Mikuni Pass of de Fuji International Speedway. Het parcours van de Olympische wegrace in Tokio had ook zomaar eens de index van racebanen in Mario Kart kunnen zijn. Wario van dienst vandaag, Anna Kiesenhofer. Een Oostenrijkse amateur-wiskundige die zich 4 jaar lang verstopte om met een snootplannetje, een arsenaal aan thermometers en wat hulp van slapende bondscoaches en de tijdswaarneming 4 oranje karretjes in de spreekwoordelijke Tawagoto reed. Een dag eerder was het Toad Carapaz die de Ecuadoriaanse harten verwarmde en zichzelf het goud mocht omhangen. Een tikkie pijnlijke herinnering aan het gesternte waaronder deze spelen plaatsvinden. Nog pijnlijker waren de woorden van ons Annemiek vandaag, net nadat ze juichend over de finish kwam. En die ongetwijfeld driftig werden genoteerd door de redactie van de Andere Tijden Sportspecial over Tokio 2021. Oh Ruud, ik had het mis.
Ik had het mis.
Ik kreeg niks door.
In the south of France. Sit right next to you.
Tawagoto?
Ja, dat betekent poep in het Japans.
Ah, kijk eens aan. Ik wist niet dat jouw Japans desdanig on point was.
Zeker.
Mooi.
Met hulp van Google Translate. Tawagoto.
Willem, Jonne,
Tim.
We zitten hier in het zwarte gat na de Tour de France.
Ja, jeetje.
Maar ja. Ik zit alweer helemaal in de Olympische Spelen. Wat jullie?
Ik zit er heel lekker in.
Ik heb het gevoel alsof we al 2 jaar lang geen zwart gat hebben mogen beleven. Met dank aan de pandemie.
Ja.
Hè?
Ja.
Het gaat snel door.
Ik heb wel een tijdje in een zwart gat gezeten, toch? Met die pandemie.
Nee, maar
dat we niet naar buiten mochten en zo?
Ja, maar ik bedoel, in wielerkoers...
Ja, oké.
Toch? Dus iedereen, ja. Alles volgt elkaar zo snel.
Ah, zo ja. Het is allemaal lekker...
De Vuelta is gewoon ook al over 3 weken.
Ja, dat klopt. Ja, we hebben de bezetting nog niet eens rond.
Dit is echt heftig.
Ja. Niemand heeft de bezetting nog rond voor de Vuelta.
Nee.
Spanje weet nog niet eens dat er wielrenners komen.
Ik hoop dat ze inderdaad wel het parcours al af hebben.
Waarschijnlijk hetzelfde als bij de Tour. Dat er nu driftig wordt gebeld. Jongens, over 3 weken.
Moeten we?
We moeten. Kunnen we niet een rondje om Utrecht nog extra maken?
Ja, nee, maar er is geen zwart gat. Nee, maar ik moet wel zeggen. We zitten nu, wat is het? Dit is de tweede volle dag in de Olympische Spelen eigenlijk. En ik heb wel echt moeite om even in het ritme te komen. Omdat het dan, dat iedere keer 's ochtends vroeg meteen volle bak erop is.
Ja, ik gek genoeg niet. Jullie weten van mij.
Je bent geen ochtendmens.
Ik ben geen ochtendmens. Voor 12.
Verre van zelf.
Verre van, ja, zeker. Echt. Voor 12 is.
Jij bent zelfs geen middagmens.
Nee, ook niet. Voor 12 is het gewoon echt bittere ellende.
Mm-hmm.
Maar zoals jullie weten ben ik. Voor de tweede keer vader geworden recent. En dat betekent dus dat ik er elke dag ver voor mijn eigen lievelingstijd uit moet. En, dan zit ik elke ochtend gewoon... zet ik gelijk lekker eventjes Studio Sportje aan. En als er geen reclame is op de NOS, dan zenden ze gewoon sport uit.
Nou, dat is wel fijn. Maar wat ik wel lastig vind, is je moet er meteen staan. Dus het is meteen... Het is bijna alles op de Olympische Spelen is natuurlijk bijna... is meteen om het echie.
Ja,
dus
dat is waar.
Het is voortdurend zit een soort spanning op.
Ja. Dat is maar 2 weken altijd. Hè? Dat, vergis je al. Vergis
ik me elke keer weer. Ja.
Maar wel geweldig. Hebben jullie het gisteren tijdens de wegrit was natuurlijk ook het boogschieten.
Ja.
En ik vind het toch wel fascinerend dat het doet het weer toch meteen. Dus dat je naar een sport kijkt waar je 4 jaar lang die je op alle mogelijke manieren hebt proberen te negeren. En dan er zijn twee pijlen geschoten en ik zit er weer vol in.
Ja, ja, echt. Dat je denkt, kom aan.
Staat te schelden en te tieren. Ja.
Maar wat een heerlijke sport was dit.
Ja, ja. Maar hoezo is dit, is deze sport, wordt nooit uitgezonden. En zit ik elke vrijdag en zaterdagavond, word je doodgegooid met dikke mannen en bierpensen die pijltjes in een bord gooien.
Nou, het is wat moeilijker om in een kroeg te doen.
Sowieso. Het moet wel in het café. Gewoon die pijlen over een aantal tafeltjes heen. Gewoon zo, tak, in het dartbord.
Ja, lange afstandsdarts moeten we het noemen. Misschien helpt dat.
Ja, maar wat een sport. Ja, heerlijk. Ja. Ik vind het sowieso vet als er een sport is waarbij naast vissen, dat je gewoon ongegeneerd een vissershoedje kan dragen.
Zeker, ja. Ja, waarbij het zelfs een pre is. Als je ja, dat is mooi, hè?
Zij zagen er cool uit, toch? Je hebt dan ook gewoon die close-ups van zo die geconcentreerde ogen en dan die pijn en boog.
Ja, het is wel een beetje normcore hoor, wat hier.
Ja, maar dat het geeft wel, wel een soort swag.
Zeker.
Zat er aan.
Ja, nee, het contrasteert ook lekker met de skateboarders die ook begonnen zijn nu.
Ja.
Die natuurlijk ook allemaal goede pakjes hebben.
Ja, doen we daar nog mee? Nee, hè? Dat is toch...
Bij de dames, zeker.
Ja, maar er was er toch eentje al naar huis vanwege het...
Kenny Jacobs.
Ja.
Die is niet naar huis. Die zit in het quarantainehotel.
Oh ja, met Elsof.
Met Jeroen Elsof, ja. Oh,
heel die had een leuk programma, zag ik vandaag.
Oh ja, ja, ja. Nee, maar het is een soort gevangenisregime in die quarantaine.
Verschrikkelijk.
Het is wel heftig hoor. Dus je gaat daar dan naartoe als met de gedachte van... Ik ga daar meedoen aan het grootste sportevenement ter wereld... waar ik 4 jaar lang voor gestreden heb, zeg maar. En je eindigt in een soort Belmer-Baaijes op Tokyo Airport.
Met Jeroen Elsof.
Ja, maar die je niet eens ziet. Je kunt hooguit zeg maar kloppen op de buizen... om op de verwarmingsbuis om contact met Jeroen Elsof te krijgen.
Vet, en dat ze dan via hun spiegelende dienblaadje elkaars gezicht nog...
Ja, maar het is wel erger, want het Olympisch dorp is wel een beetje bekend om de nachtelijke escapades van renners. En dan komen of van renners, van atleten. Ja, dat is voor mij een potnat. Mm-hmm. Maar dit betekent dat ze een hele generatie topsporters gaan missen.
Ja,
want er komen dus niet,
omdat er niet geneukt wordt.
Ja,
ja. Dus ja, zeker. Ja, echt
dat
zonde.
Een probleem. Er zit allemaal in het quarantainehotel. Dus over, zeg, pakweg een jaar of 20, denken we ineens, wat is iedereen slecht?
Ja, dat komt hierdoor. Heel matige generatie krijgen, omdat er niet allemaal superbabies geboren worden.
Ja.
Maar dat was natuurlijk het geheime project van Pierre de Coubertin. Superbabies.
Maar we hebben heel veel te bespreken, merk ik wel. Maar laten we nog heel even, want we gaan natuurlijk uitgebreid over de Olympische rit hebben.
Ja.
Maar er is nog meer gekoerst deze week.
Nou, en hoe? In Wallonië? Ja, dat was cirkel rond, hè? Eigenlijk.
Ja, volgens allebei twee.
Groenewegen en Jacobsen voor het eerst weer echt tegen elkaar.
Ja.
En ze wonnen allebei twee ritten.
Nou, voor het eerst echt tegen elkaar. Ze sprinten niet tegen elkaar. Want het was elke keer als Groenewegen meedeed met de sprint, deed Jacobsen niet mee en andersom.
Dat is toch sympathiek?
Dan zou dit expres zo zijn geweest. Want het is ook met sprinters vaak dat je een sprintje overslaat. Toch?
Het is net zo met podcasten. Eerst de taart vergroten, daarna gaan we hem verdelen. Dus ze vergroten eerst de taart.
Ja.
En nu verdelen ze hem gewoon.
Ja,
mooi.
Maar het voelde wel heel eigenlijk.
Ja, het voelde heel mooi.
We zijn weer...
Wholesome.
Wholesome, ja. Ik dacht, wat is daar de Nederlandse vertaling van? Ik weet het niet. Helend ook.
Harry Vermeeg zou zeggen... De cirkel is weer...
De cirkel is rond.
De cirkel is rond.
Ja, nee, dat is wel waar. Maar dat is, het was heel mooi natuurlijk. En Jacobsen was natuurlijk ook het feit dat hij er meteen twee won. Dan denk je, één is een incident. Twee is gewoon, dan ben je gewoon echt goed.
Ja, eentje gunnen ze hem wel.
Ja.
Maar twee, dan ben je gewoon een heel goede sprinter.
Ja.
Weer.
Ja, dus voor het eerst dat ik ook echt weer het gevoel heb dat die signalen waren dan natuurlijk al langer. Maar ik denk, er is echt geen enkele reden om te denken dat deze jongen niet op topniveau gaat terugkeren.
Nee, klopt. Nou, er was natuurlijk één spannend ding. Volgens mij was dat zijn stemband.
Mm-hmm.
Daar zat nog iets van fysiek malheur. En dan moesten ze kijken van hoe dat ging met trillingen, geloof ik. Ik weet het niet helemaal precies hoe het zat. Dat was nog een beetje van, oké, hoe gaat dat op topsnelheid zijn?
Ja.
En dat is nu duidelijk gebleken van dat het kan. Dus hij gaat de Vuelta rijden.
Hij kan altijd nog bondscoach bij de dames worden, denk ik dan. Want dan hoef je niks te zeggen, kennelijk.
Klas, Willem.
Mooi, wat een mooi bruggetje.
Echt, hè?
Ja. Nee, maar heel blij. Dit was echt toch ontzettend leuk.
Echt heel vet.
Blij dat ze allebei weer terug waren. Groenewegen zei ook gelijk dat hij zin had in de Tour vorig jaar. Dacht ik,
volgend
uitstekende
jaar.
Mentaliteit.
Ja, dat wordt nog wel wat, ja. Of hij daar... Dat wordt dringen namelijk in die ploeg. Maar daar gaan we het later uitgebreid nog over hebben.
Zeker.
De mailbox. Zaten er nog verzoeken tot rectificaties in onze postvak?
Meerdere. Zal ik als chef worstenbroodjes van deze podcast de eerste voor mijn rekening nemen? Ik kreeg namelijk, vorige keer had ik me natuurlijk verbaasd over wat ons Jon en mij overkwam op het marineterrein. Bij, hoe heet het ook alweer?
Clubhouse.
Clubhouse, precies. Waar ik een worstenbroodje voor geschoteld kreeg met een fles ketchup daarnaast.
Willem, je bent hier de hele week mee bezig geweest. Ja. Iedereen die onze Twitter-account volgt, weet dat jij de hele week met die worstenbroodjes
wel,
bezig bent
geweest. Dat is zeker waar. Ook omdat de luisteraar, het hield de luisteraar ook nogal bezig. Er waren veel mensen die hier vocaal over zijn, zo blijkt. Zo grappig dat we iedere keer weer zo'n zenuw weten te raken bij mensen. En die zenuw vaak op verrassende plekken zit.
Ja, de zenuw zit wel vrijwel altijd in Brabant.
Ja, dat is wel waar.
Het zijn allemaal vrolijkers en gezelligers. En maken allemaal reclame voor de Jumbo. Totdat het inderdaad misgaat.
Maar ik denk dat we... Ik ben wel tot een nieuwe conclusie gekomen. Met hulp van luisteraars. Maar onder andere kregen we een mail van Arthur Lutz. Die schreef... Mijn schoonmoeder maakt voor het ontbijt in het weekend heerlijke worstenbroodjes. Dus wat dat betreft niks dan lof. Maar... Mijn schoonfamilie doet daar dan Worcestershire saus. Ze snijden een worstenbroodje dan in de lengte, in zeg maar tot 3/4 van de dikte van het vlees. Een beetje zoals je doet bij een frikandel, om er een frikandel speciaal van te maken. En dan vouwt het worstenbroodje net een beetje open en daar druppelen ze dan de Worcestershire saus in. En dat doen ze kennelijk al zolang ze zich kunnen heugen. En ze doen het allemaal, inclusief mijn vrouw, alsof dat super normaal is. Ze zijn Limburgers, misschien dat het daar gebruikelijk is. Ik moet zeggen dat het warempel best lekker is. Deze variant had ik nog niet gehoord.
Worstenbroodje
speciaal met Worcestershire saus. Maar waar we eigenlijk tot de conclusie kwamen... het blijkt dus toch wel iets normaler te zijn dan ik dacht... dat er saus bij worstenbroodjes wordt geserveerd. Maar eigenlijk kun je de scheiding maken tussen... kwaliteitsworstenbroodjes en niet-kwaliteitsworstenbroodjes. En kwaliteitsworstenbroodjes afkomstig van de warme bakker. En de niet-kwaliteitsworstenbroodjes afkomstig van de supermarkt. Waarbij bij de supermarkt worstenbroodjes het best normaal is om curry te serveren. Curry en mosterd lijken de twee meest gebruikte sausen. Ketchup is een beetje een... ja, niet per se de beste keus. Maar dit is
Tim, eigenlijk... hoorde jij dit ook? Een twijfeling in Willems stem.
Ja, over dat de ketchup?
Nee, over het feit...
Dat ik hier mijn ongelijk toegeef.
Nou ja, dat er ook mensen zijn die het anders doen dan jij.
Ja, nee, maar zeker. Maar
kunnen we spreken van een Copernicaanse wending hier?
Willem, wat ben je toch een groot mens.
Nee, dat de zon niet om jou draait.
We leren hier samen. Hè? Dat is onderdeel van deze podcast. Dat is ook mijn leerproces. Dus ja. Maar wat ik dus eigenlijk de mensen wil meegeven... die het kennelijk nodig vinden om saus te doen bij hun worstenbroodjes... eigenlijk de tip is, koop betere worstenbroodjes. Want het is niet per se nodig als je gewoon een goede worstbroodje hebt.
Oké, we hameren deze door.
Ketchup
kan.
Tim, we hadden een bericht van meneer Kraaienveld.
Ja. Ja, dit vind ik eentje voor jou, Tim.
Ja, die zat in onze inbox op de Gram. Die begon eigenlijk over ons demaragespel, want dat hij daar groot fan van is.
Ja.
Daarover later deze uitzending nog wat meer. Maar hij zegt ook, jullie gebruiken Tsjechos geweer andersom. Dat is onze favoriete natuurlijk. Ja,
we hadden hem gebruikt in de vorige aflevering. Omdat we het hadden over de inval bij Bahrain Victorious.
Ja.
En de vraag was of dat nou Tsjechos gun was van deze tour.
Ja, dus als er ergens een geweer aan de muur hangt. In een boek, in een verhaal van Tsjechov. Dan kan je er vergif op innemen dat hij later wordt afgevuurd ergens.
Ja.
Maar hij legt uit. Jullie gebruiken hem in de zin van waar rook is, is vuur. Dit is echter niet het zuivere gebruik van dit concept uit de narratieve theorie. Het idee is dat als je ergens in een verhaal een pistool laat afgaan, je dit aan het begin al eens getoond moet hebben. Dus in een goed verhaal zien we Carty al fluisteren met Ide Schelling op de eerste klim van de dag, waarna ze op de slotklim samen naar een derde renner naar keuze eraf rijden. Pas op dat moment kunnen we het fluistermoment beter verstehen. Ja, dat is zo.
Dus niet waar rook is vuur, maar als er vuur is, moet er ergens rook zijn geweest.
Forecasting. Wacht, waar rook is, wat? Waar vuur is, moet ergens eerst rook zijn geweest.
Ja. Ja.
Uitstekend.
Dus het is niet een worstbroodje met ketchup, maar het ketchup met worstenbroodje, eigenlijk.
Ja, het wordt steeds duidelijker wat mij betreft.
Ja. Dankjewel, meneer Kraaienveld.
Nee, maar dit is een goeie. Maar dit moeten we onthouden volgende keer als er renners vooruit worden gestuurd.
Ja.
Dan kunnen we achteraf zeggen van, ja, dat was logisch. Want anders stuur je geen renners vooruit.
Precies.
Ha. Zoals vandaag in de vrouwenrit.
Juist.
Zullen we daar maar naartoe overgaan? Want daar zitten onze harten nog vol van. Het is nu letterlijk, denk ik, een uur nadat de vrouwen over de finish zijn gekomen, ongeveer.
Dus het is zondagochtend?
het is zondagochtend. Wij waren er nog een beetje van aan het bijkomen. Dus het is hoog tijd voor wat Herbertiaanse mansplaining, wat mij betreft.
Oh. We hebben een jus d'orange.
Een jus d'orange erbij.
En een croissant.
Zeker.
Ja. Dus we zitten helemaal klaar voor.
Wat was jouw favoriete mansplaining moment van Herbert in deze koers?
Nou, maar Herbert, dit is echt niet meer te doen, jongens. Jongen. Dit was echt...
Tim, jij bent groot fan.
Ik moet eerlijk zeggen, ik geniet er dus ook al een beetje van. Want er is zo'n gebrek aan chemie dat je gewoon ook als een soort van sociaal experiment kan luisteren naar Herbert Dijkstra en Roxanne Kneteman.
Ik vond het mooiste moment vond ik dat Herbert in een discussie met Roxanne haar vader erbij betrok. En tegen Roxanne zei, om een discussie te winnen, je vader heeft dit gezegd.
Ja.
Dat was echt niet te doen.
Oh, Herbert. Herbie.
Ja. Ja, Herbie moet met pensioen en Roxy moet prominenter bij de NOS.
Ik vind haar wel erg goed. Ja, zeker. Tot heerlijk. Op het laatst.
Achters voor Roxy.
Dat gaan we het zo meteen
Maar wat verder. Zo irritant ook was aan Herbert, was dat hij super depressief was, gewoon de hele koers. Hij zei echt alleen maar, ja, dit kon nooit meer goed. En dit is vreselijk. Ze kunnen alleen maar verliezen. En het was gewoon één grote doffe ellende.
Misschien had hij op 2 gezellige weken met Jeroen Elsof gerekend.
Ja,
en zit hij nu helemaal alleen.
Of gewoon dacht hij, dit wordt lekker in het Olympisch dorp. Gewoon een week lang s'nachts naar andere hotels lopen. Maar ja.
Lekker naar de McDonald's.
Overlopen naar de meiden.
Gratis burgers. Ja, maar even voor de record, zeg maar. Dus de vrouwenkoers was dus vanochtend, zondagochtend. 137 kilometer, echt best wel kort. 2692 hoogtemeters. Best wel veel. Met één hele lange klim op de Douchy Road, die we bij de heren natuurlijk ook al zagen. En een finale op de Fuji International Speedway. En we begonnen er vanochtend rond 6:00 aan, ongeveer.
Ja.
Dus het was ongeveer 4 uur koers, denk ik. Zoiets.
Ja, ik had gewoon de wekker om 5:30 gezet natuurlijk. Jullie kennen mij. En,
niet. Even die voorbereiding. Even fris gedoucht.
Hoe doe je dit? Zet je de wekker?
Hè?
Zet je de
voor vandaag wel, maar dat was omdat ik hier naartoe moest.
Nou, maar ik was dus, ik zal jullie eerlijk zeggen dat ik niet om 6:00 had ingeschakeld.
Nee, ik ook niet.
Maar daardoor hebben we wel het belangrijkste moment gemist. Achteraf.
Ja.
Namelijk.
De start.
De start. En de demarrage van.
Ik weet niet of dat in beeld is geweest, hoor, van, die demarrage.
Van drie dames.
Misschien is het wel maar niet in beeld geweest.
Jij zat ook niet te kijken om 6:00.
Het was echt al
we zijn nu gewoon over een moment aan het praten dat we alle drie niet hebben gezien.
Nee.
Maar het was echt al na 10 kilometer, toch? Zo, het was heel vroeg in de race.
Volgens mij nog wel eerder. Volgens mij gewoon vanaf de start.
Ja. Dus je kreeg een kopgroepje.
Ja.
En die kreeg vandaag heel veel ruimte. Maar dit is dus ook... Volgens mij heeft dit ook met parcours te maken.
Nou ja, het heeft
dat
natuurlijk...
Dat parcours is 137 kilometer. Ja. Er ontbreken 2 beklimmingen die wel bij de man in het parcours zaten.
Ja.
Nou, dat was wel veel ruimte geweest om nog even wat tijd goed te maken op een kopgroepje. Het was best wel makkelijk. De makkelijke kant van de berg natuurlijk.
Maar het was niet het meest onderscheidende parcours, zeker als je het vergelijkt met de mannen.
Maar voor een ontsnapping leent het zich wel goed, weet je wel. Als je niet 3 zware calls over moet.
Mm-hmm. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk een aantal facetten die in het voordeel van de ontsnapping spreken vooraf. De toch kleine ploegen. Nederland had er 4. Volgens mij zijn er dan nog een aantal landen met 4. Maar dat zijn er niet.
Maximaal. Inderdaad.
Ja, dat is maximaal. Dat is gewoon wel heel weinig.
Ja.
In totaal
Frankrijk
deden
Frankrijk had er maar 1.
Ja.
Juliette Labou.
Die wel veel in beeld was trouwens. Uh-huh. Maar volgens mij 67 vrouwen in koers.
Ja.
Dat is gewoon überhaupt best weinig. Zeker als je... dan heb je ook nog best wel wat eenlingen. Nou, best wel wat semi-profs. Nou ja. Daar wint er dan een van.
Veel uit het rechte rijtje.
Veel uit het rechte rijtje. Dus en ja, dan had Nederland toch zwaar favoriet. Ook alleen nog maar kopvrouwen meegenomen. Ja, dan dat spreekt natuurlijk wel in het voordeel van de vluchters. Maar goed,
normaal
hadden we nog helemaal niet op gerekend.
Nou ja, je rekent wel op een vroege vlucht. Dus ja. even voor de record. Dus de vroege vlucht was Anna Plichta, Poolse. Omer Shapira uit Israël. Anna Kiesenhofer, die...
Daar gaan we nog wel veel van horen.
Daar gaan we nog die had ik al meteen in het snotje. uit Oostenrijk samen met Carla Oberholzer en Vera Loser. Vera Loser moest er dan ook vanaf. Op de eerste beste klim. En Oberholzer ook. Dus wat er overbleef waren drie vrouwen. Oma Shapira, Anna Plichta en Anna Kiezenhofer.
Ja.
Zoals de alle renners na afloop zeiden, dat zijn geen namen om je zorgen over te maken. Eigenlijk is het best wel een normaal koersverloop, zeg maar. Dat er gewoon een klein groepje wegrijdt, veel voorsprong krijgt. Misschien niet 10 minuten.
Ik wou net zeggen, het was wel erg veel voorsprong. Het was ruim 10 minuten. En op een koers van 137 kilometer vind ik dat aan de ruime kant. Ik bedoel, Herbert zei, bij de mannen is dit ook heel veel.
Ja. Ja. Nee, ik werd,
stukje mensplanning.
Ik werd wakker en de eerste gedachte die ik overal terug zag komen was, dat was precies op het moment dat er twijfel begon te ontstaan over, dit is wel echt veel.
Ja.
Dit is wel echt veel tijd die deze rensters krijgen. En gaan we dit nog wel op tijd recht trekken?
Ja.
Dat was toen viel ik erin. Maar toen dacht ik, maar het is nog, volgens mij was het toen inmiddels teruggelopen naar een minuut of 6,5.
Ja.
En was het nog 56 kilometer te gaan. Ik dacht,
dat kan.
Dit is niet geen verloren zaak. Wij zijn wel beduidend sterker dan die drie dames aan kop met de Nederlandse. Dus je moet de mogelijkheden zitten.
Ja, dus toen ben ik even gaan douchen. Ik denk, want het liep best snel terug van die 10 minuten naar 6,5 of zo.
Ja.
En toen viel Van Vleuten aan, eigenlijk op die klim.
Ja.
Daar zat wel wat op. Ze reed ook een minuutje weg bij de achtervolgende groep. Maar ik zat wel te denken, er rijden er drie voorop.
Mm-hmm.
Ja, hoe matig ze ook zijn, ze kunnen waarschijnlijk wel fietsen. Ja, dan wordt het alsnog wel lastig om in je eentje 5 minuten op een kopgroep dicht te gaan rijden. Want ze zat iets van 5 minuten 10, 5 minuten 20 erachter. Maar ik dacht, ik ga even douchen. En dan als ik terugkom, dan is het vast wel geregeld.
Maar dat je, kijk, eigenlijk ontstaan er dan twee problemen. Want je moet niet alleen die 5 minuten 20 dicht rijden. Je moet vervolgens ook nog de wedstrijd winnen.
Ja, oké. Maar ik denk als je die 5 minuten 20 dicht rijdt.
Ja,
en
ja,
zo goed bent als Van Vleuten is.
Ja.
Dan los je die rensters vooraan ook wel op.
Eigenlijk liep het voor Van Vleuten. In eerste instantie leek het goed te komen. Want wat er gebeurde was dat Kiezenhofer demareerde. En dat eigenlijk dus Shapira en Plichta met z'n tweeën daarachter kwamen te zitten. Maar dat kopgroepje was niet meer aan het samenwerken. Dus het was eigenlijk vanaf dat moment, was vrij snel, was het 1-1.
Ja.
Van Vleuten versus Kiezenhofer. Wat mij meteen wel heel veel zorgen baarde, was dat ze eigenlijk niet heel veel dichterbij kwam.
Nee.
En dat de achtervolgende groep vrij snel weer bij Van Vleuten aansloot.
Ja, maar dus dit was de misrekening, denk ik. Hè? Dat die Kiezenhofer was natuurlijk, wat er gewoon had moeten gebeuren, was dat ze op een gegeven moment moe zou worden. En dat er dan gewoon zo
sluipende wijze gebeurde.
Ja, gewoon dat een half minuutje hier afgaat, een half minuutje daar. Maar het gebeurde gewoon niet meer bij haar. Ze bleef gewoon maar gewoon doorbeuken.
Ja,
ja.
Ja, ze reed stevig door. Ja, precies. Wat er gebeurde was dat Van Vleuten werd dus bijgehaald. Dat was nog een heel
mag ik nog één ding daarover zeggen? Want er was wel een frappant moment. Er was dus op een gegeven moment reed de motor naast Van Vleuten.
Mm-hmm.
En waardoor je Van Vleuten kon horen praten met de ploegleiderswagen.
Ja.
En toen was het de situatie dat ik geloof dat ze 5 minuten 10 achter Kiezenhofer reed. Ja. En 1 minuut 50 voor het groepje. Maar dat leidde tot een totale spraakverwarring. Want ze rijden dus zonder oortjes.
Dit was een Chekhov's gun.
Dit was een smoking gun. Was dit.
Ja, zeg.
Ja, want hier zei de ploegleiderswagen zijn van 15.
Was het de ploegleiderswagen of was het de motor?
Weet ik niet meer aan mijn hoofd. Maar in ieder geval, het was gewoon het waaide hard. Het was moeilijk te verstaan.
Ja.
En
er was verwarring.
Van Vleuten begreep niet of ze het hadden over de tijd naar de kopgroep of de tijd die ze had op de achtervolgers. Dus het was één grote verwarring. En toen dacht ik al een beetje, oh wat grappig, dit geeft een grappige dynamiek.
Ja, en als het met de motor was, dan was het waarschijnlijk ook in het Japans. Dus dan is het sowieso lastig.
Zo onhandig.
Ja. Mm-hmm. Dus,
maar goed, dit gebeurde al. Je zag al van, dit is onhandig met die tijdsnotering. Ja,
dit was al Tawagoto, eigenlijk.
Ja, zeer Tawagoto.
maar dus die groep van Vleuten, daar kwamen op een gegeven moment 20 dames bij. Ja. En dat was, nou ja...
Ze haalden gewoon Van Vleuten eigenlijk weer bij, toch?
Ja, maar wat ik wil zeggen, die groep was eigenlijk heel klein nog, die overbleef. Het peloton was al klein,
ja.
Want om to begin with, zeg maar. Maar de koers was natuurlijk ook nog best wel hard. Dus je zag dat het groepje wat overbleef klein was. En dat het dus ook betekent dat er relatief weinig mensen zijn die het werk kunnen doen.
Er was natuurlijk ook maar één ploeg waarnaar werd gekeken.
Ja.
En terecht. Ik bedoel, Nederland was gedoodverfd favoriet om 1, 2 en 3 te worden.
En 4 eigenlijk.
En 4. Dus ik snap gewoon echt wel heel goed dat...
Alle andere ploegen,
ja, los jullie het maar op. En als jullie dat niet doen, ja, nou ja, dan niet. Maar als wij het gaan doen, dan winnen jullie sowieso.
Ja.
Dus,
ja. Nederland reed eigenlijk alleen georganiseerd op de klimmetjes, hè? Dus ja. Op de andere gedeeltes
en in de laatste paar kilometer.
Ja, maar ze hadden dus precies. Dus ze hadden gezegd, dus dat was de afspraak van tevoren. Dus we gaan de koers hard maken op die klimmen. Zeg maar, daar moeten we zorgen dat we verschil maken. Bleek achteraf. Zij dachten, het kan nog wel. Het gaat nog wel lukken. Als we de koers op het einde hard genoeg maken, zeg maar, dan redden we het wel richting die twee dames die op kop reden. Behalve dan dat er nog een derde
in het kegelspel.
Ja, maar logisch, want daar ga je dus naar elkaar kijken. Dus dan denk je, oké, we zijn er bijna.
Ja.
Bij de leiding van bij de Tête de la Course.
Ja.
Dus dan ga je naar elkaar kijken van, ga jij nu maar het laatste stukje doen? Want dan ga ik zo meteen wegspringen.
Maar dit zorgde voor dus totale verwarring eigenlijk voor de kijker. Want wat er gebeurde was, volgens mij was iedereen thuis in de huiskamers en in de commentaarboxen zat eigenlijk te vloeken. En
waar zijn jullie mee bezig?
Waar zijn jullie mee bezig, Nederland? Want je bent nu de koers aan het verliezen. Je bent aan het rijden. Eigenlijk leek het op dat moment nog voor de vierde plek.
Ja.
Want zilver en brons leken ook eigenlijk al niet meer haalbaar. Omdat die twee, die Poolse en die Israëlische er nog tussen reden. Maar eigenlijk, met de kennis van achteraf, was het best logisch.
Ja.
Wat ze deden,
ja,
op dat moment.
Ja, kijk, want Van Vleuten die rijdt weg en komt over de streep solo, juichend.
Ja.
Dus zij denkt dat ze gewonnen heeft. Wij denken van, waarom juicht ze zo hard om zilver? Nou ja, met haar verleden is dat ook niet zo heel gek. Maar ze dacht echt dat ze gewonnen had. Nou ja, en precies wat jij in je intro ook zei van, ik had het mis, hè?
Ja.
Ik had het mis. En dat gaf gewoon aan wat de totale verwarring was.
Ja.
Want ja, ze wisten gewoon niet dat die Oostenrijkse er nog voor zat. En niemand in het peloton wist dat. Want ook
Lizzie Denyen
en Longoborghini dacht volgens mij dat ze zilver pakte.
Ja.
Ja. Ja, dan ga je wel afvragen van, wat hebben die volgauto's gedaan? Wat is er aan tijdsaanduiding gegeven vanuit de organisatie? Dat hoorde ik later dus in het interview met Van Vleuten, dat zij kregen de tijden door op nummers 2 en 3 en niet op de nummer 1.
Ja, Anna van der Breggen zei dat ook. In het laatste rondje, toen keek ze naar de tijdsaanduiding en toen dacht ze dat ze nog 1 minuut 15 of zo hadden,
ja,
op de koplopers van de wedstrijd. Terwijl ze eigenlijk nog 5 minuten achter lagen.
Ja.
Maar ja, dan ga je dus iets heel anders doen. Ik moet zeggen, dit is echt een tragische samenloop van omstandigheden. Maar wat heerlijk. Ik vind het echt genieten, toch? Dit is echt wat de Olympische Spelen zo'n wedstrijd memorabel maakt.
Op het allerhoogste podium dat er zoiets kan gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk echt super bijzonder. Maar het is wat je zegt, de samenloop van omstandigheden. Dus het is niet alleen dat die totale chaos rondom de tijden. Maar het is natuurlijk ook heel bijzonder nou ja, kijk, ze noemen haar een amateur omdat ze niet aangesloten is bij een profploeg. Maar ze reed natuurlijk niet als een amateur. Want anders, je kunt dit niet doen, zeg maar, als je niet vol voor je sport leeft, volgens mij.
Ja.
Maar dat zij, die Anna Kiezenhofer, dat zij dit volhoudt. Hè, want ze heeft denk ik in totaal dus 138 kilometer in de aanval gereden.
Ja.
Een beetje. En inderdaad, dat moment, ik denk dat heel veelzeggend is. Dat ze eigenlijk mano a mano met Van Vleuten aan het knokken was en dat Van Vleuten eigenlijk gewoon niet dichterbij kwam. Ja, dat zegt natuurlijk wel, deze vrouw heeft denk ik één keer in haar leven zo'n enorm sterke dag. En dat was vandaag. Dat het precies ook allemaal haar kant op viel.
Ja, maar drie dingen zijn sowieso waar. En dat ze heel erg goed was vandaag, een heel goede dag had en heel bijzonder dat ze zo ver boven zichzelf is uitgestegen. En dat de Nederlandse dames nooit zover een kopgroep hadden mogen laten wegrijden op een parcours van 135 kilometer en zo lang moeten wachten.
Ja.
En dat het dus dat ze wel hun best deden aan het einde van de race, ja, maar ook niet veel dichterbij kwamen.
Ja. Maar weet je waar het mij nog het meeste, wat volgens mij de meeste de parallel is die bij mij het meeste naar boven kwam? Stephen Bradbury. Ken je die naam?
Nee.
Dat is de short tracker.
Oh ja, ja, klopt. Ja.
Die ooit in de Olympische finale
uit Australië.
Als ze uit Australië volgens mij al een ronde achter lag. In ieder geval een flink eind achter lag.
Ja,
en daardoor de valpartij ontweek van de eerste drie in zijn in de finale en alsnog goud won.
Ja, en zelfs in, maar ook in de heats en de halve finale ook al op een dergelijke manier was doorgegaan. Ja. Omdat hij elke keer net een beetje achter lag en daardoor alle valpartijen.
Maar dat is de zeg maar, what are the odds?
Ja, oké, dat was wel.
Daar gaat het hier over.
Ja.
Als alles net jouw kant op valt.
Ja, maar doe je dan niet de winnares een beetje tekort? Die gewoon al maanden in sauna's aan het trainen was. En
Annemiek van Vleuten is ook al maanden in sauna's aan het trainen.
Nee, dat is
heeft
zeker
ook,
waar.
Die heeft ook vijf jaar lang alles in het teken gesteld van deze wedstrijd.
En dat is waar.
De allerbeste, waar. Een van de drie allerbeste wielrensters ter wereld.
Ja.
Het was wel echt een totaal andere koers geweest. Het is geen echte krachtmeting geweest. Als je niet weet dat zij meedoet. Stond ze wel aangemeld, aangezien ze amateur was en stond ze wel op de startlijst.
Dat is bizarre. Dus wat ik het rare vind, wat jij nu doet, is volgens mij de reflex die heel veel mensen hebben. Zeg maar, is dat je dan gaat zoeken naar verklaringen, zeg maar, voor. Weet je, dus dan wordt bijgehaald inderdaad. Oh ja, ze is wetenschapster en ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar de hitte en ze heeft getraind op dit soort hoogtes en alleen maar gefocust op deze koers. Denk ja. Maar dit zijn allemaal dingen die waarschijnlijk driekwart van het peloton ook heeft gedaan.
Ja.
Dus het verschil, zeg maar, tussen is nog steeds vooral te verklaren door het feit dat er gewoon een heleboel dingen door toeval. En ik wil niet niks afdoen. Niks afdoen aan haar prestatie. Ja, fout.
Want dat is natuurlijk de volgende stap. Maar iets fout is dit.
Ja, precies. Dus niks afdoen aan haar prestatie. Maar het is natuurlijk wel. Dit kan alleen maar bestaan bij de gratie van een heleboel toevalligheden die precies jouw kant opvallen. Wat er fantastisch gegund is en wat Olympische Spelen geweldig maken. Maar dat is natuurlijk wel ook wat er aan de hand is.
Oké, goede analyse. Wiens fout is het dan?
Ja.
Ik weet, is de bondscoach al ontslagen? Of is
nee, maar de raceorganisatie.
Ik heb een zaag bij me, dus we kunnen gewoon die stoelpoten.
Ja, we gaan iemand omver zagen hier. Maar de raceorganisatie, dit is natuurlijk een ramp. Als je een koers organiseert en de renners in koers weten niet wat de tijdsverschillen zijn. Dan heb je iets verkeerd gedaan.
En weten bij de finish niet wie er gewonnen heeft. Dan gaat er iets niet goed.
Ja, maar kijk, maar er zit natuurlijk iets geks dat je een. Het is een sport waar volgens mij communicatie inmiddels gewoon tot het arsenaal hoort, zeg maar, van wat we doen. Dus we hebben gewoon met elkaar afgesproken. Bij wielrennen hoort dat je met oortjes mag rijden en met elkaar mag praten. En worden er überhaupt nog koersen gereden op World Tour niveau zonder oortjes?
Nee, volgens mij de EK's en WK's.
Maar, nee, de EK's en WK's.
Ja, op World, dus ja. Ja, dat zijn volgens mij de koersen waarbij het niet gebeurt.
Nee, maar dus het is heel gek dat het dan dat je dan op een van de belangrijkste momenten, op het belangrijkste moment, zeker voor het vrouwenwielrennen, bestaat er denk ik geen belangrijkere koers dan de Olympische wegrit. Hè? Dat het dan in één keer niet mag. Eigenlijk is dan in één keer net een andere sport.
Ja.
Je moet dan op zijn minst een goed alternatief bedenken.
Ja. Ik moest denken aan
rooksignalen.
Ik moest denken aan het. Volgens mij was dat niet het WK. Het laatste WK wat gereden werd in Valkenburg. Waar ook inderdaad zonder oortjes mocht worden gereden. En waar ze op een gegeven moment langs de kant van de weg van die LED-borden hadden gezet. Om te kunnen communiceren met de renners.
Ja.
Om daarop te zetten wat de tijdverschillen waren.
Ja.
Ja, kijk, er is hier iets gruwelijk misgegaan. Want er zijn namelijk wel momenten geweest dat de renners contact hebben gehad met ofwel de ploegleiding of verzorgers. En kennelijk.
Van Vleuten zei dat ze na haar val eigenlijk bijna niks meer heeft meegekregen.
Ja, er was iets. Er was een hele slechte telefoonlijn, werd er gezegd. Dus daar werd min of meer toch al volgens mij geïnsinueerd dat de bondscoach wel het een en ander te verwijten viel.
Ja, misschien. Want laatst waren er heel veel postduiven zoek geraakt. Misschien dat ze daarmee communiceerden.
Ja.
Dat zou trouwens wel echt vet zijn. Ook misschien iets
slechte combinatie met de Olympische Spelen. Maar daar komen we straks op.
Maar ik vind wat ik er wel mooi aan vind. Als het deze race een verhaal is. is dat je al tijdens de koers dat bijna iedereen tegen elkaar zei, er klopt iets niet. Wat is hier aan de hand? Ja. Waarom rijden ze niet? Waarom organiseren ze niet? Waarom vallen ze de hele tijd stil? Ja. Roxane Kneteman zei een paar keer van, nou, ik ben wel heel benieuwd wat ze na afloop gaan zeggen, want het is wel een beetje gek wat hier gebeurt.
Ze hebben er werden allerlei verklaringen gezocht. Ze hebben de benen niet. Ze haten elkaar. De hitte heeft speelt hier een op. Maar je voelde aan alles dat ze echt aan het zoeken waren. Nou, wat is nou? Want het voelde steeds niet sluitend.
Maar Roxane was aan het zoeken en Herbert die legde alles uit.
Maar een geweldige ontknoping. Ik bedoel, als dit een verhaal is, dan is het natuurlijk fantastisch dat als dit gebeurt en wij allemaal zoeken naar redenen. Wij kunnen het allemaal niet bedenken.
Nee.
En dan uiteindelijk blijkt dus, oh, ze weet helemaal niet dat er nog iemand daarvoor ligt.
Ja.
Dat is gewoon, als het een detective verhaal was geweest, was dit een geweldige ontknoping geweest.
Ja, nou maar dat het letterlijk een moment was dat het kwartje viel. Namelijk op het moment dat Van Vleuten over de finish kwam en juichte alsof ze gewonnen had. Toen dacht ik, dit is de verklaring waarom dit allemaal heeft plaatsgevonden. Dus dit was in één keer met terugwerkende kracht, werd in één keer heel veel duidelijk. En je zoekt dan nog even naar de bevestiging van, is ze nou echt blij met die tweede plaats? Of is er iets anders aan de hand? En toen kwam dat moment dat ze huilend in de armen van de verzorger viel. Toen waar je ook een soort ongemak bij voelde, want je dacht, hè? Je bent zo blij. Waarom ben je zo blij met deze tweede plaats?
Ja.
En vervolgens kwam dat moment met, oh Ruud, ik had het mis. En dat verklaarde het hele koersverloop.
Ja.
Maar je ziet het ook natuurlijk bij de rest van het peloton. Die eigenlijk, Anna van der Breggen zegt het ook, van we dachten dat we alles goed hadden gedaan. Dus die kwamen met net zoveel verbazing over de finish. Lizzie Danion ook. Het is natuurlijk een prachtig verhaal. Maar het is natuurlijk wel. We moeten denk ik concluderen dat
een hele hoop is misgegaan.
Ja, nou ja, wat ik lastig vind is, ik wil niks afdoen aan de prestatie van Kiezenhoven. Want die is gewoon, die is Olympisch kampioen. Ze heeft ervoor gereden, ze heeft het slim gespeeld. Maar had dit, er zijn wel heel veel omstandigheden, zeg maar, die dit verhaal natuurlijk, in ieder geval voor de Nederlanders en denk ik voor de rest van het peloton, wel echt super zuur maken.
Ja.
Want die hadden een andere koers gereden als ze de juiste informatie hadden gehad.
Ja.
En toch hier eventjes de bondscoach. Ik las net een tweetje van onze vriend van de show, Eike Visbeek.
Loes Gunnewijk,
ja. Die zei, wat er ook gebeurt, zeg maar. Als je weet, die moet ook hebben gevoeld van, de renners maken hier een rare inschatting. Of die hebben andere informatie dan ze zouden moeten hebben. Die zei, als je dit, wat er ook gebeurt, je zorgt dat die renners die informatie hebben. Desnoods rijden met de auto daarnaast, zeg maar, tuurlijk, zonder dat je toestemming krijgt.
Tuurlijk, dit is toch gewoon een kapitale blunder.
Beuk je gewoon naar voren.
Toch? Ja, dan word je maar uit koers gezet. Maar je kunt niet laten gebeuren dat we een koers verliezen op basis van verkeerde informatie.
Het is niet in een split second of zo. Hè? Ja, ik bedoel, het is gewoon echt al kilometers zat iedereen te kijken van, hè, wat gebeurt hier nou? Waarom gaan ze niet rijden?
Ja, maar de informatievoorziening was voor iedereen.
Anderhalf à twee uur, denk ik, dat ze de tijd hebben gehad om dit te.
De informatievoorziening was voor iedereen heel slecht. Dus het probleem
maar wij
was
wisten het toch? We keken televisie, we zagen
Maar het zou natuurlijk ook scenario kunnen zijn dat Loes Gunnewijk het wel wist, maar niet wist dat de renners het niet wisten. Weet je wel, dus dat is ook weer, dan kom je een beetje in die situatie terecht.
Ja, maar
als je helemaal niet kan communiceren van, nu moet je rijden, nu moet je niet rijden. Dat kan je helemaal niet communiceren zonder oortjes, want je rijdt de hele tijd met je auto erachter.
Nee, maar je
denkt van, nou, op een gegeven moment, gekke beslissing, maar.
Ja, maar op een gegeven moment zie je toch van, hey, het is te lang, het is te ver. We moeten nu echt gaan rijden. En dan moet je dat toch gewoon, of je renners het nou weten of niet, of jij weet of zij het weet of niet. Je moet gewoon naar je renners gaan en zeggen, jullie moeten nu gaan rijden, anders is het te laat.
Ja.
Ik bedoel, ja, op een gegeven moment moeten alle alarmbellen afgaan, toch?
Ja, maar volgens mij op dat moment, ik bedoel, dat is sowieso een verkeerde inschatting geweest. Dat ze te laat zijn gaan rijden. Dat was toen hadden ze nog genoeg informatie.
Maar
voor
hun gevoel dachten ze, we rijden op tijd en het gaat goed. Want, en dat bleek ook, want uiteindelijk pakken ze die Israëlische en die Poolse nog ruim voor de finish pakken ze er terug. En sterker nog, zelfs die Oostenrijkse heeft uiteindelijk nog maar 1,17 voorsprong. Het was dus op het moment dat ik inhaakte op 60 kilometer voor de streep, zeg maar, bleek het dus nog prima speelbaar als je het iets anders had georganiseerd. Die minuten hadden ze echt nog wel dicht kunnen rijden, hoor. Als je had geweten, we moeten nog een extra minuut dichtrijden, zeg maar.
Ja.
Dus ja, god, ja, dit is wel...
Nou, iets daadkrachtiger actie was misschien goed geweest.
Ja, ja, zeker.
To say the least. Maar het probleem is natuurlijk dat dit is natuurlijk een kans die één keer in de vier jaar voorbij komt.
Ja, ik ben dus het kamp. Echt. Dit maakt zo'n race wel echt legendarisch. Ik vind het ook heel sneu voor de renners. Maar dit is gewoon de categorie Sven Kramer die de verkeerde wissel maakt.
Ja, ja.
En dus de Australische shorttracker die wint door dat hele boel valt. Dit zijn echt van die dingen dat er nog de andere tijden sport hierover gaan natuurlijk geweldig worden.
Ja, ja, want waar, nog maar eventjes. Het is wel droevig.
Ja, maar nog eventjes. Ook. Dus laten we de Oostenrijkse even wegdenken. zoals de renners ook deden. En je kijkt dan naar de finale die de Nederlandse dames reden op die Tokyo Speedway, zeg maar. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen. Dus nee. wat daar gebeurde was, Van der Breggen demareerde als eerste. Van Vleuten nam die demarrage over, sprong weg. Hield het tot aan de finish. En Marianne Vos won de sprint van het peloton.
Ja.
Mooi ook, hoe Roxane Kneteman die zei, toen Anne van der Breggen ging, die zei, nu gaat Van Vleuten er naartoe en erover.
Ja.
En precies wat ze deed.
Maar hadden we dus was dit het geweest? Dus was de Oostenrijkse daadwerkelijk... Hadden we die inderdaad weg kunnen denken, dan was het scenario perfect geweest. Dan hadden we het goed gedaan.
Nog steeds teleurgesteld dat hij niet 1 tot en met 4 was.
Ja, dan waren we dus 1 en 4 geweest, inderdaad. Ja, ja. Ja, met Marianne Vos als nummer 4.
Enfin, memorabele race dit. Ja. Ik ben echt nog benieuwd hoe we hier de komende dagen... Ik denk dat in Tokio zal iedereen hier toch over praten. Want dit is toch... Ja. Heel erg bijzonder wat er zo op de Olympische Spelen is gebeurd.
Ja, je gaan koppen rollen, Tim.
Ik neem aan van wel. Een paar harikiris.
Iemand gaat dit betalen. En ik ben het niet.
Laten we naar de heren gaan.
De heren.
Want daar gebeurde ook veel. Die hadden nog een veel uitgebreider parcours. Die hadden namelijk ook nog een grote berg in de schaduw van Mount Fuji.
Ja.
En die hadden ook die Mikuni-pas. Die ik echt... heel vette beklimming vond. Ja. Omdat die begon vrij rustig. En die werd op een gegeven moment gewoon... op de tweede helft werd hij gewoon heel erg stijl.
Ja. Maar het was echt een grove klim.
6,5 kilometer, meer dan 10%.
Maar ik zag... ik heb dus zelfs in de Alpen en de Pyreneeën in de Tour... heb ik zelden renners zo zien wegtrekken... en gekke gezichten zien trekken als op deze Mikuni-pas.
Ja.
Het werd hard gereden. En ze moesten echt... allemaal het uiterste uit zichzelf halen om bij te blijven.
Ja.
Het was wel heftig.
234 kilometer, bijna 5000 hoogtemeters.
Ja.
Dat was meer dan in de Koninginnenrit. Het is nog niet helemaal duidelijk welke rit dat was in de afgelopen Tour, maar meer dan gewoon...
Ja, het was de zwaarste rit in de Tour geweest.
Ja,
deze
inderdaad. Ja.
En ik vind die Fuji International Speedway, waarop gefinished werd, vind ik ook heel erg vet. Want dat zag eruit, dus als een verlaten Formule 1 circuit, daar kan je of een Quentin Tarantino film laten afspelen, of je laat er een Olympische wegrit wielrennen finishen.
Er was in ieder geval genoeg ruimte, mocht het een massasprint zijn geworden, was er meer dan genoeg ruimte. Het was echt veilig.
Je had het hele peloton naast elkaar.
Had iedereen zijn eigen lijn kunnen pakken.
Dat was vet geweest.
Ja.
Maar mooie kopgroep in het begin. Vooral omdat Yuri Sagan erbij zat.
Ja, en Polychronis Tsourzakis.
Ja, dat was
Polychronis.
Ja. Polychronis. Maar het was...
Allemaal renners uit het rechte rijtje.
Ja, zou je kunnen zeggen, ja.
Ja, dat was ook een mooie uitdrukking. De renners uit het rechte rijtje. Ja. Dat zei Annemiek van Vleuten over. Dat ze hadden van tevoren bepaald welke renners mogen ver wegrijden en welke niet.
Ja.
En renners uit het linker rijtje moeten gelijk teruggepakt worden. Renners uit het rechte rijtje mogen wegblijven. En dan moet jou dus deze metafoor moet je aanspreken als NAC-supporter, Willem.
Zeker. Ja.
Zie jij NAC als een club uit het linkerrijtje of het rechterrijtje?
Pijnlijk is dat we natuurlijk linkerrijtje zijn, maar wel van de eerste divisie.
Maar dit was duidelijk, deze kopgroep die maar liefst 20 minuten voorsprong kreeg, was duidelijk het rechterrijtje.
Ja.
Yuri Sagan was de bekendste. Was de rockster van deze groep. Daarna had je Polychronis Tsourtsakis, Nick Dlamini, Elchin Asadov, Michael Kirkel, Orluis Aular,
Paul Daumont en Eduard Grosu.
Paul Daumont, hè? Daar was hij, jongens. Daar was hij. Uit Burkina Faso.
En Nick Dlamini heeft ook gewoon de Tour gereden.
Jawel, jawel. Maar Paul Daumont had ik voorspeld. In de, dat hij in de vroege vlucht zou zitten. Dus,
ja. Nou, wel een
puntje voor papa.
Een meevaller was wel voor ons. Is dat gewoon de koers eigenlijk pas begon. Zowel bij de man als de vrouw op het moment dat wij wakker werden.
Ja, dat was lekker.
Dus dat was hier ook zo. Sterker nog, het was zelfs gewoon nog even saai. Terwijl je dan denkt, ik ben vroeg opgestaan.
Ja.
En ik zit naar een kopgroep te kijken. En een peloton wat eigenlijk niks doet. Ja. Maar het werd dus, het was niet, het ging dus nog niet los op Doshi Road, waar het allemaal bij de vrouwen om te doen was. Maar het ging los op de eigenlijk op de Fuji Sanroku. Dus ja. Die subberg van Mount Fuji.
Mooi moment daarvoor, toch? Dat Greg van Avermaat als soort Tim de Klerk in het peloton op de kop aan het rijden.
Nou, dit had dus een van de vrouwen vandaag bij Nederland moeten doen.
Maar het is
van Avermaat, die zorgde gewoon dat die kopgroep teruggepakt werd.
Ja. Ja. Maar, dus
wel rare keus toch? Om Greg daarvoor te offeren.
Om dat te doen. Maar dan had je me niet mee, überhaupt niet mee hoeven nemen. Anders.
Ik heb een beetje mijn vraagtekens bij de tactiek van België. Maar,
ja, daar komen we zo wel op. Maar dat, wat er in ieder geval mooi aan was, vond ik. Hier rijdt de Olympisch kampioen. Die niet te beroerd is om zijn eigen kansen te offeren.
Nee, vet.
Voor de kansen van Aert. Ja, het was overduidelijk natuurlijk dat de Belgen daar...
Of God, hè? God was ook... Was ook een goede keuze.
Ja, precies.
Nou ja, Greg, dit was natuurlijk ook een beeldschoon moment... in de zin van oude generatie, nieuwe generatie.
Ja. Dus, laatste koers met de gouden helm.
Ja, Greg van Avermaat. Dus die zich opoffert voor Wout van Aert.
Gek genoeg, Valverde lost daar ook op een beetje een rare manier.
Ja.
Ging gewoon een beetje aan de zijkant rijden en deed even rustig aan. En hij kwam later wel weer terug. Maar ik snapte eigenlijk niet zo goed. Was hij nou slecht of had hij een mechanische? Of weet jullie dat? Hebben jullie dat ergens... opgepikt.
Eindgevoerd
versteed. Gewoon oud. Oh. Ja, dat zei iemand bij ons ook
suddenly
al.
Suddenly it kicked in.
Ja. Interessante invalshoek.
Omdat het daar dan dus ook later is hij daar dus nog ouder. Dat gerucht ging.
Ja, was een goed punt.
Het is lastig.
Het was voor hem nog...
Of is het daar juist vroeger? Ja. Dan is hij vroeg oud. Nou ja, enfin.
Ook op deze beklimming krijgen we een ontsnapping van Caruso, Benoot en... Wilco Kelderman, die ik vond dat hij er echt schitterend bij zat. Hij keek vol zelfvertrouwen. Hij zat een beetje agressief te fietsen.
Mm-hmm.
En ik dacht, dit is zoals in de Tour was hij de hele tijd een beetje zo... een beetje
plakken.
Aan plakken en aan het grimassen. Maar hier keek hij gewoon alsof hij een walk in the park had.
Ja,
hij had er overduidelijk plezier in. En wat natuurlijk prettig is, Kelderman in de aanval. Dat hebben we natuurlijk in de Tour ook niet gezien.
Nee. Ja, 10 minuten later was hij er wel af.
Ja.
Maar wat ik wel echt heel leuk vond, was dat hij vervolgens Bauke nog even een duwtje gaf. Heb je dat gezien?
Ah, nee, dat
was heel mooi.
Zeg maar zo, hand op de bil. Zo.
Ja, het was even, volgens mij even een bemoedigend woordje. En een duwtje richting de voorste groep.
Okay,
ik denk dat Bauke er op dat moment namelijk ook. Want die hingen er de hele tijd al soort aan de rekker. Ja. En die had het even zwaar. Dus het zou zomaar het beslissende duwtje kunnen zijn.
Het Daniel Felipe Martinez momentje.
Ja. Come on dan! Ja. Ja. Rij je met je kut.
Ik had graag gehoord wat hij had gezegd.
Ja, misschien kunnen we het hem ooit vragen.
Ik denk dat hij zei... Kom op, hè, Bauke. En dat Bauke toen zei, poeh.
Ja.
Gewoon fietsen.
Want we kregen daarna nog een ontsnappingspoging.
Is meer Ronald de Boer, hè, die nu.
Geef ik eerlijk toe. Ik heb eigenlijk maar één imitatie. Dus eigenlijk altijd, ik doe eigenlijk altijd Ronald de Boer. En dan een hele tijd niks. En dan Henk ten Kaat.
Oh, nou, misschien moet je die straks hebben.
Ik heb een hele goede Henk ten Kaat in.
Godsamme, ja, zeg dat wel. Maar toen kreeg nog een ontsnapping met Dunbar.
Nibali en God.
En... Ja. Je bedoelt...
Ja, Eddie Evenemerks.
Oh, die bedoel je met God?
Ja.
Ah, oké, ja. Eddie Evenemerks.
Ja.
Nou ja, dat, ik vond toch...
Je gaat dan wel meteen aan, toch? Als Evenepoel demareert, dan denk je wel... want we hebben wel eens eerder nummertjes van hem gezien... waarin hij gewoon wegrijdt en we hem niet meer terugzien.
Ja, maar dat was nooit tegen de wereldtop, hè?
Nee, maar toch. Maar je let wel op. Als Evenepoel demareert, dan denk je wel... Oké, nu is het koers wel begonnen.
Ja, ik dacht, toen Nibali er ook bij zat, dacht ik... Nou, dit is niet de goede ontsnapping.
Het is waar, man.
Het is waar, duidelijk. Nou, al jaren eenmaal.
Waar ik, wat ik een teken vond, was dat Eddie Dunbar redelijk makkelijk kon volgen. Dacht ik, ja, maar dit is niet de Evenepoel die nodig is om een solo van 60 kilometer op dit soort beklimmingen af te ronden.
Nee, dit ging niet gebeuren. Dat was duidelijk.
Nee. Het was wel, het was inderdaad, je gaat wel op het puntje van je stoel zitten. En dat is ook leuk. Evenepoel is natuurlijk gewoon wel een leuke renner die erin knalt. En ja, het lukt dan niet. Maar het was wel gelijk koers. En niet lang daarna ging ook Italië koersen. En dat is de gouden wielerwet toch? Op WK's en Olympische Spelen.
Ja,
als Italië gaat koersen, dan is de finale begonnen.
Verrassend, hè? Maar ik vond het leuk
dat
verhaal.
Dat ze voor Bettiol gingen.
Ja. Dus, ja. Maar het leuk verhaal ook. Dus dat ik vond het heel grappig. Dus ik volg een beetje die wat Arjen Zoeg en zo. En die groep van mensen die graag wielervoorspellingen doen op basis van data. Of die graag af en toe gokken op wielerwedstrijden. En wat je daar zag gebeuren de dag voordat, of twee dagen voor de wegwedstrijd bij de mannen, had Bettiol had die Mikuni pas getraind. Had hij opgereden. En supersnel. Echt heel hard. Veel harder dan hij had meteen het kommetje op Strava, zeg maar. En wat je toen zag gebeuren was een soort van explosie van enthousiasme over de kansen van Bettiol in deze koers. Want niemand. Ik denk dat weinig mensen van tevoren hadden gedacht, Bettiol staat bij de top favorieten. En toen werd hij in één keer, je zag hem ook zijn odds, zag je ook meteen dalen, vallen. Wat fascinerend was, ze hadden het dus goed gezien, want hij was dus gewoon goed, Bettiol.
Hij was goed totdat hij kramp kreeg.
Ja.
Toen, ik dacht ook weer van, is dit nou mechanisch of niet? Maar ja. hij kreeg gewoon echt kramp.
Hij moest echt zijn voet uit de trap raken.
Ja, grandioos kramp momentje.
Ja, en dat zal natuurlijk ook te maken hebben met de luchtvochtigheid daar en de hitte.
Ja.
Krijg je daar eerder kramp van? Oh, doordat het vochtig is, krijg je eerder kramp.
Ja, als je vocht wegtrekt uit je spieren, dan heb je kramp.
Maar wat heeft dat dan met de luchtvochtigheid te maken? Snap ik
wel
niet.
Met de hitte.
Met de hitte.
Heel veel zweet.
En dat komt, sommige mensen kunnen daar beter tegen dan anderen. Maar ja, daardoor heb je minder vocht, krijg je sneller kramp.
Nou, iedereen zei ook wel,
tenzij je heel veel bananen eet. Bananen helpen tegen kramp.
Interessant. Maar iedereen zei ook wel na afloop dat het heel, heel zwaar was. Gewoon warm, zwaar. Klimmen die je niet goed kent. Het was gewoon
zwaarder allemaal pas kort. Dus je hebt ook weinig tijd om te acclimatiseren. En dan meteen zo'n zware koers. Ja, dat is wel heftig. Dat snap ik wel.
Ja, en dan met name die Mikuni pas. Daar zaten dus 4 kilometer in, volgens mij, die meer dan 12% waren gemiddeld.
Ja, ja.
Ik had ook het idee dat de ondergrond, dat het niet een heel smooth-ass asfalt was, maar een beetje kleine nopjes of zo. Dus ze reden ook vaak in het gootje, zag ik.
Ja. En ik had ook het idee dat die af en toe echt wel iets steiler was nog dan 12%.
Ja, want dat was gemiddeld, hè, natuurlijk, die stukken. Dus er zaten ook gewoon wel flinke, steilere stukken bij. Poggy.
Ja.
En Tim, dat moet jij toch enorm hebben kunnen bekoren. McNuddy,
die was goed.
Ja,
ongelooflijk. Die zat in meerdere ontsnappingen zat hij mee. Maar wat er gebeurde op die Mikuni pas, was dat eerst zagen we de Slovenen, die waren sowieso stoer aan doen, zegt deze Olympische
terecht
reden.
Ook wel, toch?
Maar Tratnik, die heeft echt heel lang aan kop gereden. Ja. En die heeft op een gegeven moment op slopen gezet, de boel.
Ja.
En dat deed hij zeer efficiënt.
Ja.
Maar de Slovenen vallen gewoon ook heel erg op in het peloton. Maar Tratnik, die begon dus die Mikuni pas. Die was al een tijdje op kop aan het rijden. Maar begon de Mikuni pas in sloopmodus. Een heleboel renners vlogen eraf. En op een gegeven moment zagen we Pogacar aangaan. En McNuddy en Michael Woods meekrijgen.
Ja.
Eclectisch gezelschap, vond ik.
Ja, maar wat interessant is dat volgens mij even op dat moment moet je eigenlijk met twee brillen naar deze koers kijken, vind ik. Bij WK's is dat ook altijd zo. Dus je hebt natuurlijk die landenteams, maar je hebt ook de ploegenteams.
Ja.
En als je, en dat is wat ingewikkeld is, normaal gesproken zie je wie bij wie rijdt. Maar want bijvoorbeeld bij WK's viel me ook op, bij WK's en EK's hebben ze altijd de broek van de ploeg nog aan, hè?
Dus dat
is wat interessant en wat makkelijk is daaraan, en vaak ook de helm, weet je wel, dat soort dingen, is wat makkelijk is daaraan, is dat je altijd nog kunt zien, oh ja, die zit bij die ploeg. Of je hebt een soort extra aanknopingspunt van, oh, dat is die renner. Maar hier moet je eigenlijk zelf voortdurend bedenken, niet alleen bij welk land rijdt hij, want dan zie je allemaal eenlingen voornamelijk, maar ook welke ploeg rijdt hij. Dus het is interessant om te weten, als er een kopgroep is met Poga en McNulty, is dat die net samen de Tour hebben gereden, gewonnen hebben, en dat McNulty een hele belangrijke knecht is voor Pogacar.
En daarnaast is het natuurlijk nog belangrijk om te weten of er nog iemand 5 minuten daarvoor rijdt.
Ja.
Dat is ook, dat is ook nog, dat wil ik ook nog even gezegd.
Ja. Dus Juraj Sagan reed op dat moment een kwartier voor de rest van de groep. Ook de organisatie is vergeten dat hij daar reed.
Eclectisch gezelschap inderdaad. Maar inderdaad, McNuddy en Poggy. Dat zijn natuurlijk wel boys.
Maar ik dacht heel even... Sorry.
Nee, ja.
Maar ik dacht heel even, hier is het gewoon gedaan. Dus Pogacar is weer bergop zoveel beter dan de rest. Die rijdt de hele boel naar de Galamise op die Mikuni-pas. Ja. Op het steile gedeelte. Maar het zag er even heel spectaculair uit. Het ging heel snel naar een minuut. Mm-hmm. En daar bleef het een beetje hangen. En toen dacht ik, en ook omdat Woods en McNulty mee konden, dacht ik, nou, dan gaat het toch niet zo hard als we van Pogacar gewend zijn.
Woods verbaast me eigenlijk niet. Ik denk Woods in goede doen kan hij op dit soort korte, steile beklimmingen lang aanklampen. Zelfs bij Pogga.
Ja.
Maar inderdaad, het groepje daarachter, met wat interessante namen van Aert, die heel, heel, heel goed zijn eigen tempo continu bleef rijden.
Duidelijk heel goed naar Dumoulin gekeken.
Ja, heel gedisciplineerd. Maar dan gaan we het zo meteen graag over de tactiek van België hebben. Maar goed, om even nog aan te geven wie erachter zaten. Bettiol, nou, hebben we net over gehad, was supersterk. Kwiatkowski, supergevaarlijke outsider, die eigenlijk weer voor zichzelf mocht koersen.
Heel
van
leuk.
Genoten. Uran, beetje raar, die loste, kwam er weer bij. Zelfde god eigenlijk voor Mollema en Schachman. Godu. Een Yates. Het was heel lang onduidelijk welke Yates. Weten we nog steeds niet helemaal.
Nee.
We gokken Sean Yates. Ja. Maar naar het schijnt dat Adam heeft uiteindelijk de nummer 9 gekregen. Billy Carapaz en Vlugeltje.
Ja.
Die ook een beetje aan het jojoen was. Van Aert was na het wegvallen van Evenepoel natuurlijk de kopman.
Ja.
Benoot ging op kop stoempen.
Mm-hmm.
Eigenlijk nog voordat Pogacar wegreed, volgens mij.
Deed hij goed, Benoot. Die was goed, blijkbaar.
Ja en nee. Oh. Want ik snap dit tactisch gezien niet helemaal. Tuurlijk kan je zeggen, oké, we gaan tempo rijden voor Van Aert. Ik hou een tempo aan dat hij kan volgen. En dan hoop ik dat we op die manier de Mikuni-pas overkomen. Maar Van Aert in deze groep was de enige die baat had erbij dat het bij elkaar bleef. Dus hij was de enige met een sprint. Dus als ze over die Mikuni-pas komen, is hij daarna eigenlijk gewoon aangeschoten wild. Want je bent met 20 toprenners die om de beurt gaan demareren. Wat uiteindelijk ook gebeurt.
Ja.
Dus wat Van Aert ontbeerde in de finale, was gewoon iemand die met hem mee die Mikuni-pas overging.
Een type Thies Benoot.
Een type Thies Benoot of iemand die eigenlijk nog beter in vorm was. Maar ik
een type
snap
god.
Het type god had ook gekund als hij niet een kansloze aanval had gedaan. Of iemand die überhaupt niet is geselecteerd. Maar misschien weten ze niet dat dat een Belg is. Omdat niemand hem verstaat. En dat is Dylan Teuns.
Ja.
Ik ben absoluut geen fan. Maar hij was echt murdergoed in de Tour. Je laat hem thuis. Je neemt Van Zevenand mee. Ook heel vet. Maar had je ook best...
De metronoom.
Tik. Tok. Ja. Hij ging heerlijk heen en weer. Was schitterend. Maar die gingen ze ook weer allemaal werk laten doen. Dat ik denk... Oké, België, je neemt het nu wel enorm in handen.
Ja.
Was niet helemaal nodig, want die kopgroep was toch al teruggepakt. Ga dan rijden voor Van Aert. En zorg dat je met z'n tweeën die pas overkomt. Want als er één iemand met hem mee was op die Mikuni-pas...
Ja.
Dan had die gewoon tempo kunnen gaan rijden. En dan wint Van Aert gewoon de sprint. Hij was nu gewoon echt, ondanks dat hij met afstand de sterkste man in koers was...
Ja.
Was hij aangeschoten wild.
Ja, iedereen wist het. Iedereen wist dat hij de sterkste was.
Ja, het was met z'n allen tegen Van Aert. Ja. Dat is ontzettend moeilijk. Want volgens mij is het elke aanval kijkt iedereen naar Van Aert.
Ja.
Dus dat gebeurde ook met de Belgische ploeg. Ze gingen ook volgens mij op sommige momenten gingen ze gewoon rijden. Omdat het anders stil viel. Ik kreeg echt het gevoel, het was echt...
Ja, maar het is toch niet erg als het stil valt?
Malen. Ja. Je moet heel erg rustig blijven. Je moet heel erg je nerves houden.
Ja,
dat is een moeilijke, denk ik, voor de Belgische ploeg. En je bent maar met z'n vieren. Dus,
vijf.
Maar, ja, ze waren met vijf.
Dan nog is het, denk ik, toch gewoon waardevoller voor jou als Belgische ploeg om met Benoot en eigenlijk ook met Eddy Evenemerks over de Mikuni-pas te komen.
Ja.
Zodat je Van Aert of terug kan brengen. Weet je wel, als het verschil klein is, kan je dat nog terugbrengen. Of... Dat je kan neutraliseren. Nu gingen ze dus op kop stoempen. Ja, en uiteindelijk is Benoot weg. Greg hadden ze dus al heel vroeg geofferd.
Ja.
Evenemerks, ja, die aanval kan je je dus afvragen. Heb je daar nou wel zo goed aan gedaan? Want hij moest niet lang daarna lossen. En Van Zevenhand hebben ze ook op kop gezet. Dus...
Nou, maar weet je wat ik denk? Ik denk dat het als volgt is gegaan. Ik denk dat ze gewoon wisten dat Van Aert de enige ging zijn in de ploeg die echt op die Mikuni-pas mee zou kunnen. En dat ze daarom geprobeerd hebben in het begin iets te forceren, zodat andere ploegen ook gingen rijden. Dus Evenepoel is gaan rijden, gaan demareren, om te zorgen om ook andere landen op kop te dwingen. Ja. En ik gok dat Thijs Benoot gewoon net niet goed genoeg is om helemaal mee te kunnen op die Mikuni-pas.
Oké, maar dan vind ik het wel opvallend dat Dylan Teuns niet is geselecteerd.
Ja, volgens mij was je daarin de enige niet. Want dat was volgens mij bij ieder, vooral omdat Thijs natuurlijk niet per se de beste Tour heeft gereden.
Nee, ik vond hem wel goed hoor gisteren. Laat dat voorop staan. Maar Teuns wordt 17e en dat is omdat hij één keer moest lossen in de Tour. En hij wint gewoon een etappe volgens mij.
Ja.
Ja,
ja zeker. Nee, dat was een rare keuze om Teuns thuis te laten.
Ja, en daar,
en dat had ze echt geholpen.
Had ze ontzettend geholpen. Maar goed,
wij kijken
verstaat hem dus.
Even, laten we even de Nederlandse bril opzetten. Onze oranje bril. Want wij keken natuurlijk ook met extra aandacht naar de man die wiens zegen wij al jaren voorspellen. Dat was namelijk Bauke Mollema. Ja. Eigenlijk ging het scenario
ontzettend
perfect voor Bauke.
Het was echt, echt een Mollema. Koers. Ja,
aanhaken op die pas. Ik dacht, als je dit overleeft, zeg maar, dan gaan er kansen ontstaan. We zeiden al, Kelderman ging even. Dumoulin had niet zijn beste dag, volgens mij.
Nee, maar eigenlijk was het dus. Ik denk dat het in het geval van Mollema dus eigenlijk nadelig was geweest als ze met z'n tweeën waren geweest. Want dan waren mensen naar hun gaan kijken.
Ja, dat is zeker waar.
En nu. Eigenlijk, Mollema die opende leek wel een beetje de debatten.
Ja.
En dat vond ik opvallend. Want normaal gesproken wacht hij 1 of 2 keer. Want de eerste aanval gaat zelden dat hij stand houdt. Ja. Volgens mij Carapaz was 1 of 2 aanvallen daarna.
Ja, nee, zeker. Dus
toen was hij weg.
Het was net het verkeerde moment.
Hij had hier echt Olympisch kampioen kunnen worden op zijn Mollema's.
Precies, Carapaz won ook eigenlijk op zijn Mollema's.
Ja. Ja.
Misschien was dat wel het enige nadeel wat Mollema had. Is dat er nu een Mollema playbook bestaat.
Ja. Ja.
We hebben dit nu al een paar keer in actie gezien. Dus die andere renners weten ook van, de Mollema zit er nog bij. Moeten we wel even opletten dat we hem niet laten
rijden. Maar er zaten natuurlijk veel renners die het moeten hebben van een Mollema-Jaans scenario. dat maakt het hier ingewikkeld. Wat interessant was, vond ik aan die, want we hadden het net al over de ploegentactiek. Overigens even Van Baarle reed ook echt een dijk van een koers, vond
zeker.
Ik. Echt heel lang, heel sterk vooraan. Het is langer dan Kelderman en Dumoulin.
Heel benieuwd naar wat hij kan in de tijdrit.
Ja, eens. Dus wat wel interessant is om wederom eventjes met de ploegenbril te kijken naar deze kopgroep. Want dan zie je dat er eigenlijk 2 ploegen waren met 2 man. Dus Ineos had Carapaz en Kwiatkowski.
McNulty en Poggi.
En McNulty
en UAE.
Ja.
En dus als je had er ook 2, hè?
Bettiol en Uran. Oh ja, inderdaad. Maar wat er dan, want ik denk wat er dan vervolgens gebeurt in zo'n groep op het moment dat Carapaz ontsnapt samen met McNulty.
Ja.
Dat zowel Pogacar als Kwiatkowski denken,
ik ga ze
could have been worse.
Ja, zeker bij Pogacar zag je dat.
En dat is een luxe die natuurlijk niemand anders, behalve Uran en Bettiol, in die kopgroep hebben.
Ja, klopt. Want ook qua landen was het allemaal eenlingen.
Ja.
Maar nee, je zag het ook wel aan Poga. Die had best wel veel over nog. Dat zie je ook in de sprint. Die dacht, ik ga niet achter mijn ploeggenoot aanrijden die me net enorm heeft geholpen om de Tour te winnen. Nee, dat was duidelijk.
En dat is wel beslissend. Dus ook in zo'n koers is het dus ook beslissend bij wie je nog meer in de ploeg hebt zitten.
Zeker.
Ik denk dat precies is wat je zegt. Could have been worse.
Yeah.
Want ik denk niet, kan me niet voorstellen dat je op zo'n moment denkt, dit is ideaal.
Nee.
Zo erg spelen die ploegbelangen nou ook weer niet. Want je wil het liefst dat je land wint. Ja. Maar in de hiërarchie staan wel de ploegen, zeg maar, ja, met net stip daaronder op de tweede plek. Ja. Dus dan zeg je van, als het zo moet.
Ja. Nou ja, het lijkt me best kloten als je iemand een geheide gouden medaille door de neus boort. Omdat jij er achteraan gaat rijden terwijl die bij jou in de ploeg zit.
Ja, en dat je de volgende maandag op kantoor bij het koffiezetapparaat van, hoe was jouw weekend? Ja.
Nu zijn we weer bij elkaar.
Is het nou een zilver of een gouden medaille?
Ik had het echt kunnen winnen volgens mij.
Zoals Roglic en Van Aert nog steeds alleen maar met armen over elkaar met elkaar praten.
Zeker, ja. Elleboogje bij het net. Nee, Maar dat zag je ook heel sterk toen toch Van Aert. Die rijdt eigenlijk bijna in zijn eentje nog het gat dicht op Carapaz. En McNulty was toen volgens mij al... Die stond op het punt van lossen.
Ja.
Ze kwamen tot 15 seconden of zo.
Ja, ja.
Als toen Poggi een paar trappen had gedaan.
Waren ze erbij geweest? Poggi,
de tong van Toledo. Ja. Een paar trappen had gedaan. Dan waren ze er gewoon bij.
Ja, zeker. Nou ja, dus in dat opzicht een beetje raar. Maar goed, misschien die kramp van Bettiol, die verklaarde misschien wel veel. Oeran en Bettiol hadden natuurlijk echt nog best wel een play kunnen maken.
Ja, ik had het vermoeden dat Oeran ook echt wel op de limiet zat. Die was al een paar keer...
Dat zal het zijn.
Half gelost. Ik weet niet hoeveelste die uiteindelijk wordt. Hij wordt 8e in de sprint, 1e laatste.
Maar hij is al een keer gedemarreerd dit jaar. Dus het is wel ook wel...
Dat is ook wel waar.
Het staat gewoon in zijn contract.
Het is ook mooi geweest.
Dat één keer per jaar is, is voldoende. Nee, dat is zo. Maar dus wat er gebeurde was Carapaz. En je zag eigenlijk al vrij snel, vond ik. Toen inderdaad, nadat ze kwamen redelijk dicht. En toen liep het weer uit. En dan zie je eigenlijk wel van... dit wordt echt moeilijk om hier nog organisatie in deze groep te krijgen. Want iedereen gaat naar Van Aert kijken.
Nou, des te knapper wat Van Aert deed, hè?
Ja.
Ze kwamen echt nog dicht. Ik had over en sluiten.
Het was bijna van de poeltje in de Amsterdam Gold Race. Ja. Gewoon in je eentje het gat dichtrijden met een groep achter je aan en dan de sprint winnen.
Ah, het is wel grappig, want ik denk... Het zijn natuurlijk rivalen, Van der Poel en Van Aert. Ik denk dat Van Aert Van der Poel heeft gemist gisteren. Want Van der Poel had natuurlijk gewoon meegereden.
Ja.
Misschien had hij die Mikuni pas niet per se overleefd, maar was hij daarna nog teruggekomen. En dan had hij gewoon een bondgenoot gehad. Want Van der Poel heeft zoiets van, ja, prima, we gaan naar de streep en we vechten daaruit. En hetzelfde geldt dus voor de afwezigheid van Alaphilippe. En in mindere mate, laten we hopen dat hij weer goed wordt, Sagan.
Ja.
Kijk, dat type renner heeft elkaar ook nodig. Want anders gaat iedereen na elk bergje zitten kijken naar de allersnelste man. Hè? Dat is dan Van Aert.
Ja.
Dus, Sagan had een ontstoken wond, hè? Heb je dat gehoord? Bleek in de nasleep van de Tour.
Aan zijn motivatiespier.
Ja, zijn gebroken hart. Zijn hart was dus gebroken en dat is gaan ontsteken.
Oh.
Dus het was wel aan het helen.
Oh, dat is wel echt heel pijnlijk.
Echt naar.
Ja.
Laatste klimmetje dumpt Carapaz McNulty.
Ja.
Die hele, dit is wel pijnlijk, vond ik hoor.
Ja, had dus een kop als een oorworm ook. Maar dat heeft hij altijd.
ook na afloop. Maar je moet je voorstellen dat je dan... Je rijdt in de belangrijkste koers van het jaar. Rij je op kop samen met Carapaz. Je denkt, zilver moet erin zitten. En je voelt gewoon de kracht uit je benen wegvloeien.
Ja.
En je weet, als ik er in mijn eentje voor kom te staan en ik kan niet volgen, dan raak ik ook nog zilver en brons kwijt. Ja. Want het is no way dat je dan nog redt ten opzichte van zo'n groep.
Ja.
Dat moet toch echt een klote gevoel zijn. Juiste ontsnapping zitten en dan niet kunnen volgen.
Maar ja. McNulty, ik weet niet of hij van tevoren gedacht had dat hij al zo ver zou zijn dat hij in de finale van deze koers nog 1-1 mee zou zitten.
Hoezo weet jij dat niet? Jij bent toch onze McNulty kenner?
Ja, ik ben een groot fan. Maar hij is gevallen tijdens de Tour een paar keer. Ook door rare dingen gedaan. Weet je al, dat Berming rijden.
Zelfs voor een Versteer is het een enigma.
Misschien een McNulty special maken deze winter.
Even de focus naar Carapaz te verplaatsen. Ik vond hierdoor dus wel dat Carapaz was wel echt een mooie verdiende winnaar.
Ja.
Omdat
ja.
hij gewoon... Hij heeft alles goed gedaan. En er was ook nog over op het juiste moment.
Ja, plus het feit dat hij toch denk ik een van de meest gehate renners is in het peloton.
Ja.
En dan toch winnen, dat is extra knap.
Ik bedoel...
Iedereen
bij Mobistar, alle Spanjaarden haten hem, omdat hij bij Mobistar weg is gegaan naar Ineos.
Ik denk dat Unzue gewoon gisteren, die zit nog steeds te huilen.
Ja, die heeft iedereen gebeld. Die heeft gewoon lopen telefoneren.
Tackle hem.
Omdat ze geen oortjes hebben. Anders was iedereen achter Carapaz aan gaan rijden. Maar geen oortjes. Dus Unzue kon niemand bereiken.
Unzue, rood schildje, bliksemschichtje. Alles. Sterretje, het mocht allemaal niet baten.
Ja, Carapaz. Hij was me niet blij genoeg eigenlijk voor een Olympische titel. Ik vond dat hij iets te gereserveerd was in koers as usual.
Nee, dat is waar. Maar hij heeft sowieso... Ik vind dat hij geen sympathiek hoofd heeft.
Nee, maar dat is toch vet?
Ik had gehoopt dat hij dan zou ik zeggen... Weet je, als je dan de nemesis wilt zijn... Dan moet je ook demonisch lachend over de streep komen.
Ja.
Nee, maar het is wel fijn.
Het lijkt ook een beetje op Graaf Tel, hè?
We hebben 1 gouden medaille. 2 gouden medailles. 3 gouden medailles.
Ik vind dat het weer Ronald de Boer. Het is weer Ronald de Boer.
Ik vind dat ze met zo'n Ineos dat ze hem ook zo'n capeje moeten geven. Dat ze Graaf Tel heeft. Met zo'n hoge opstaande kraag. Ja. Dat zou echt top zijn.
Carapaz is echt een zegen voor deze generatie. Want met Nibali is toch de laatste rat wel een beetje uit het peloton verdwenen. We zijn toch een beetje veel good guys. Maar het is fijn dat er ook gewoon een ratje tussen rijdt, toch?
Helemaal eens. Maar daar hoort bij dat je ook je moet demonisch blij zijn met het feit dat je de Olympische titel hebt weggestolen van al die sympathieke leukerts. Ja. En wat hij deed was eigenlijk gewoon, dit is gewoon alsof je de Ronde van Maden hebt gewonnen. Mag je zo blij zijn, zeg maar. We hebben van tevoren bepaald dat Carapaz ging winnen. Carapaz heeft gewonnen. Nou, ik doe alsof ik blij ben. Maar hij was gewoon of hij was heel moe, dat kan zijn. Ja. Ik miste de euforie.
Of misschien
de euforie die Van Vleuten wel had.
Maar misschien wist hij als enige dat Juraj Sagan er nog 5 minuten voor zat.
Ja, dat...
Dat zou natuurlijk nog een verklaring zijn.
De Oostenrijkse
Juraj Sagan die gewoon zo ver voor al die renners is gefinished.
Dat niemand het
heeft gezien.
Ja, dat is echt... Gewoon de finish was nog niet opgebouwd.
Echt de tragiek van Juraj.
Maar die, hoe heet ze, de Oostenrijkse ook weer, die won vandaag?
Ja, dit is...
Leni Riefenstahl.
Nee, maar die was... Die zegt toen alles dat ik
Eva
voortdurend...
Braun, Eva Braun.
Ik moet voortdurend opzoeken hoe zo ik weer heette. Anna Kiezenhofer.
Oh ja, Kiezenhofer. Ja. Hoe die finishen, dat vond ik wel echt heel vet. Want die was echt zo kapot en buiten adem en euforisch... dat ze gewoon niet meer wist hoe ze moest ademen.
Ja.
Ze viel op de grond en het was echt gewoon alleen maar soort snotteren... en snikken en hijgen door elkaar heen. Ja. En dit had Carapaz ook gewoon even moeten doen. Ja, gewoon heel even een momentje van waarop alles hem overviel. Nu was het gewoon zo van... Ik heb mijn taak gedaan.
Ja, gewoon
ik heb gewonnen.
Cool and collected. Ook dat is. Ook daarmee word je gehaat.
Hij heeft me er wel mee getart. Dat is
klopt. Daarom, hij zit onder je huid.
Ja.
Als herpes.
Ja, is waar.
Richard Carapaz is als herpes.
Wat vinden we van.
Je komt er heel moeilijk vanaf.
Mooi. Ja, dat is een beetje.
Hij komt altijd terug. Hij komt altijd terug.
Mooi. Mooi dat je dat ziet, jongen. Maar wat vinden we van de uitslag? Mooi podium. Dus, want we kregen daarachter... Dat misschien moet nog heel even bij stilstaan. Carapaz kreeg nog even het sprintje. Ik verbaas me dus elke keer dat Pogacar ook gewoon zo... Nou ja, ik wist wel dat hij een beetje kon sprinten. We hebben het wel eens in groepjes gezien. Ja. Maar tegen Van Aert is wel even andere koek. Vind ik.
Zeker, werelds.
Hij had hem gewoon gewonnen als Mollema hem niet had ingesloten.
Ja, klopt. Ja. Mollema deed het echt slim, hoor. Hij deed het echt slim, maar hij was echt te langzaam om hem echt te hinderen.
Ja.
Want Mollema deed het natuurlijk. Die had zoiets van, oké, Van Aert gaat deze sprint winnen. Ik wil het liefst in zijn wiel zitten, maar daar zat de tong van Toledo al. Dus hij sloot hem toen inderdaad in op de boarding. En de tong was gewoon echt wel wat te snel en te glibberig om echt in te kunnen sluiten. Maar Mollema deed het heel goed. Die wordt uiteindelijk vierde.
Ja. Ook knap.
Zeker.
Vond ik ook knap.
Olympisch diploma.
Ja, voor Michael Woods, McNuddy, Godu. Oeran, dat was jullie misschien niet opgevallen... maar bij de beslissende demarage van Carapaz keek hij net de andere kant op. Dat jullie misschien hadden nog niet gezien, maar dat was een leuk detail.
For all time's sake.
Top 10, Adam Yates en Maxi Schachman. Ik heb echt genoten. Ik vond het echt een schitterende koers.
Maar er wordt hier dus, wat ik wel interessant vind, eens natuurlijk... Dus de tweede en derde plek is natuurlijk normaal gesproken... het gaat vaak bij het wielrennen om het podium.
Ja.
Terwijl dat vind ik altijd best wel raar. Want er is niet zoiets als het podium. Nee. Er is gewoon een eerste plaats en een heleboel en dan niks.
Ja.
Behalve bij de Olympische Spelen. Daar is wel degelijk een podium. Daar zijn het zilver en het brons is ook een prijs. Sterker nog, 4, 5, 6, 7, 8 is ook een prijs. Namelijk een Olympisch diploma. En daar kun je cynisch over doen.
Doe
maar
ik ook.
Maar het is wel iets om aan je kleinkinderen te laten zien.
Ja. Ja,
en er werd dus bij de NOS werd dus gezegd... Mollema zit op de meest ondankbare plek van allemaal. Namelijk de vierde plaats.
Maar dat is Adam Yates zit op de meest ondankbare plek.
Adam Yates zit op de ondankbare, want dat is nummer 9. Dan krijg je niks, behalve een herinneringsmedaille dat je hebt meegedaan.
Ja, en een bevestiging dat het Adam is.
Ja, dat is dan wel weer fijn.
Dat is voor hem zelf denk ik ook fijn. Want hij was continu in de veronderstelling dat het Sean was.
Ja, precies.
Ja, ik vond het, uiteindelijk, het is natuurlijk wel een schitterend podium.
En, ontzettend.
Als je kijkt, het is altijd interessant om te kijken naar verklaringen achteraf, zeg maar. Dus van wat was nou de ideale voorbereiding geweest om deze koers te winnen? Ja, het blijkt toch de Tour.
Ja.
De drie gasten die in de Tour fantastisch waren, die worden 1, 2 en 3.
Ja.
Ja.
Helemaal mee eens, Willem. Ik sluit me hier volledig bij aan.
Maar inderdaad, het was mooie Olympische Spelen. Ontzettend en het is ook gewoon, ze moeten in Olympische Spelen gewoon bergetappes doen, vind ik. Dat is gewoon het allerleukste.
Nou, ik vind ook niet helemaal eerlijk naar de... Ik vind dus, je zou dan eigenlijk ook nog een koers daarnaast... gewoon lekker op dat circuitje doen. Even 30 keer het circuit en dan gewoon sprinten met z'n allen. Zodat Want anders heb je als sprinter nooit een kans om Olympisch.
Nee, ze zullen nooit een super vlakke race maken. Misschien
wel in
Parijs?
In Londen. Want toen moest Cavendish winnen, toch? Dus daar zat niet heel veel relief in.
Het is wel mooi eigenlijk dat als je dus met zo'n landenteam van 4 man, als je dan een sprint krijgt, dan krijg je dus totaal andere dynamiek. Want we zijn nu zo aan treintjes gewend. Dan moet je gewoon landentreintjes gaan maken. Dan krijg je weer heel andere.
Nou ja, dus het WK in Zwolle, toch? Gaan we het zien? Wat het
WK in?
Oh, sorry. Het WK in Vlaanderen.
In Leuven.
Ja, in Leuven.
Ja. Pittig parcours. Ja,
nou, daar zit wel veel hoogtemeters nog in, hoor. Dat is een beetje Brabantse pijlachtig. Wel ook nog met wat kasseiklimmetjes. Dus,
typisch Mike Teunissen parcours, wil jij zeggen?
Ja, of Jasper Stuyven.
Even ter herinnering. Morgen is natuurlijk een mountainbike. Dus als je dit luistert, maandagochtend. Ik zag een filmpje van Mathieu van der Poel.
Waarschijnlijk.
Dan ben je te laat.
Dan moet je nu de podcast uitzetten.
Ja. Ja. Ga luisteren. Wat doe je? Ja. Zullen we nog even de voorspelbokaal? Of waren er nog luisteraars van ons die het
hadden? Ja, jeetje. Maar die was wel echt heel... Dit is natuurlijk... Ja.
Heeft er niemand Leni Riefenstahl gezegd?
Nee, niemand?
Eva Braun, niemand? Nee.
Nee. Wij zaten natuurlijk alle drie op...
Veel respect voor de winnaar. Leni Riefenstahl.
Jullie zaten natuurlijk,
prachtige foto's.
We zaten natuurlijk alle drie op Bauke Mollema. Jullie weliswaar onder schot van mijn gun.
Ja, wij moesten van jou. Je had het bij ons al ingevuld in ons voorbereidingsdocument.
Ja, nou, toch vierde. Daar moet je blij mee zijn.
Wij hadden alle drie Nederlanders. Dus Willem had Bauke en Annemiek van Vleuten.
4-2.
Ik had Bauke Mollema en Demi Vollering. En Jonne had Bauke Mollema en Anna van der Breggen.
Ja.
We hebben het aardig gedaan in de subtop. Eigenlijk een vierde plek, zoals Mollema.
Olympisch diploma.
Ook
Olympisch diploma, zeker.
Ja. Maar er was iemand die zat er wel redelijk dichtbij. Dat was namelijk Marco van Dal. Die zei, Carapaz is een zekerheidje. Dat vind ik toch wel. Dan heb je met stip, pak je hem gewoon. Hè?
Ja.
En bij de vrouwen van der Breggen.
Een
beetje jammer, maar toch kwam het meest denk ik in de buurt van alle inzendingen.
Nou, Sepp Koers. Die had ook Carapaz. Niet als zekerheidje. En van Vleuten. Dus die pakt gewoon 1 en 2.
Ja, dat is waar. God.
Maar wie kiezen we, jongens? Wie kiezen we?
Nou ja, nee, niemand. Want niemand
helemaal niemand?
Nee. We moeten ze gewoon goed hebben.
Oké, nou.
Ja, kijk,
niet zomaar de goedjes.
Dit is het hoogst mogelijke podium. Daar moet je het laten zien. En daar gaan we niet. Daar is net niet goed genoeg. Is het gewoon niet goed genoeg.
Oké, nee, is goed. Nee. Mooi.
Dus geen goedjes ditmaal. We hebben natuurlijk nog de groetjes van Max Tollenaar te goed. Van die vorige week eigenlijk een dubbele voorspelbokaal won. Want die had namelijk Wout van Aert goed voorspeld op de Champs-Élysées. Maar daarnaast ook alle drie de namen op het podium in Parijs van de Tour. Inclusief Vingegaard goed. Weliswaar op andere plekken. Maar toch was ontzettend knap. Dus we gaan even luisteren naar de groetjes van Max.
Beste bankzitters. Deze voorspelbokaal wil ik graag opdragen aan iedereen die deze overwinning mede mogelijk heeft gemaakt. Aan Tadej Pogacar, de enige renner van Team UAE die de wet van Dudok heeft gerespecteerd. Aan Johnny Colbrelli, voor het vrijmaken van de weg voor Jonas Vingegaard met een goed geplaatste bodycheck. Aan Team Ineos, met een onbegrijpelijke ploegtactiek toch maar lekker gewerkt voor een derde podiumplek. Mijn opies en omies zaliger kunnen deze triomf helaas niet meer meemaken. Ik heb gelukkig 4 stand-in bejaarden gevonden. Namelijk de harde kern van de Brabant 21 wielerpool. Maarten van Leeuwen, Huub Bellemakers, Stijn Smulders en Paul Smulders. Heren, jullie kunnen de groetjes krijgen.
Oeh, die klonk lichtelijk agressief. Ik kan de groetjes krijgen, Smulders.
Vind ik mooi.
Ja, zeker. Leuk.
Goed, dankjewel jongen en gefeliciteerd nog.
Ja, van harte.
Oké, we hebben nog Olympische Spelen voor de boeg. Waar volgen jullie op?
Ja, ik zoals jullie weten en ook hebben gepromoot, vond ik erg sympathiek via onze Twitter. Mm-hmm. Heb ik natuurlijk de Olympische podcast van de NOS geproduceerd. Ja. En daardoor heb ik echt best wel veel bij mooie gesprekken gezeten met Olympische sporters in aanloop naar de Olympische Spelen.
Dat is waar, ja.
En,
je hebt ze gewoon allemaal live ontmoet.
Jij kent ze.
Ja, ja, zeker. Een aantal heb ik, eigenlijk een heel groot gedeelte van in ieder geval de kanshebbers of nou ja, van ander soorten sport heb ik gesproken, ontmoet en bijgezeten bij gesprekken of met Jeroen Stekenburg of met Henry Schut. Mm-hmm. Een uur lang, nou ja, net zoals wij graag doen. En daar kwamen echt bijzondere verhalen uit. En ik vond die van Bas Verwijlen van het Schermen echt heel vet. Die traint dus nog maar 1 avond per week. Of trainde 1 avond per week. Het wordt zijn 4e of 5e Olympische Spelen. Maar puur schermen deed hij nog maar één avond per week. Want hij is ook nog fulltime politieagent. Maar,
oh, echt?
Ja, ja. Oh, wow. En dat is hij al zijn hele leven. Want hij wou niet afhankelijk zijn van de A-status die hij eventueel zou kunnen verliezen. Want schermen is heel onzeker. Het is gewoon, als je eruit ligt, ben je ook, er is geen herkansing of zo. Dus je begint gewoon, het is vrije loting. En het is gewoon een piramide, 1-1. En als je eruit ligt, lig je eruit. Maar hij deed dus naast zijn schermtraining en zijn fysieke training, deed hij dus ook trainingen voor mensen die bijvoorbeeld een hersenbloeding hebben gehad. Dus dan had hij dus zag hij voor zich een plaat met allemaal rode en groene lichtjes. En moest hij de rode lichtjes wegtikken. En in het midden stond dan een som. En die moest hij dus uitrekenen terwijl hij dat deed. En daardoor ging hij dus sneller denken. En dat vond ik echt heel vet. Want hij zei, ja, ik was dat een paar maanden aan het doen. En toen had hij een toernooi en het leek alsof iedereen in slow motion bewoog. En hij ging naar zijn coaches. Hij zei, zij nou zo langzaam, ben ik nou zo snel? Dus daar keek ik enorm naar uit. En toen opende ik vanochtend mijn app.
En toen lachte hij uit.
Toen brak jouw hart.
Toen brak mijn hart. Ja. Dus nu ben ik weer terug naar een andere liefde. Of tenminste, kort ontdekte liefde. En dat is 3-3 basketbal. En dan het liefst wel op de Belg kijken, want daar zit iemand met verstand van zaken en enthousiasme.
Ja.
Bij de NOS hebben ze echt de grootste sufknuf erop gezet. Die, ja, oh man.
De wat? Een sufknuf?
Een sufknuf. Geen kunde, geen fijne stem en geen enthousiasme. Dus het basketbal 3-3, jongens. Daar gaan we voor. En natuurlijk, maar ja, Willem, ik neem aan dat jij daar al nog even over gaat uitweiden.
De moderne vijfkamp.
De moderne vijfkamp.
Ja.
Wanneer begint dit?
Volgend weekend is de moderne vijfkamp.
Dus tweede weekend?
Een tweede weekend, ja. Zaterdag en zondag.
Oké. Okay.
Ja. Ja.
En hebben we nog een Nederlander die meedoet?
Nee.
Oh.
Nee. Maar dat doet er helemaal niet toe.
Nee. Dat is bij de moderne vijfkamp dus helemaal
wij
niet.
Wij zijn geen nationalisten. Dat maakt er ons helemaal niks uit.
Nee. En het tweede waar ik heel erg naar uitkijk is Femke Bol.
Oh, toevallig wel een Nederlandse.
Ja, heb je die ook gesproken voor de...
Ik heb die helaas alleen geëdit. Ik zat toen in quarantaine. Omdat ik niet zeker wist of ik corona had. Ik had het uiteindelijk niet. Maar dus toen hebben zij zelf de opnames gedaan. Heb ik hem geëdit. Was ook een ontzettend leuk gesprek. Maar ik heb haar niet gesproken.
Maar zij is goed, hè? Hoorde lopen, toch? 400 meter.
400 hoorden, ja.
Ja.
Ja, nee, en zij is echt een... volgens mij hebben we het al een keer eerder over haar hebben gehad. Maar zij is echt een rising star in dat onderdeel. En de vraag is, zeg maar, is ze op tijd de allerbeste ter wereld om nu al goud te winnen? Of moeten we nog 4 jaar wachten?
Mooi.
Het zou een mooi verhaal kunnen
worden. En jij, Tim? Ja, ik kijk erg uit naar het zwemmen. Ik vind zwemmen dus altijd heel leuk om naar te kijken. Ik word veel op gehaat. Valt me op zwemmen. Sociale media. Ja, van mensen vinden het stom, zwemmen. Maar ik vind dat dus echt heel erg leuk. En Femke Heemskerk is natuurlijk het wel... We hebben een hele goede generatie vrouwelijke zwemmers.
Ja.
Maar Femke Heemskerk lijkt op het exact juiste moment heel erg in vorm. Dus daar kijk ik echt... dat veug ik me echt heel erg op. Ja, en dat is altijd... Dat echt. Hoort echt bij Olympische Spelen, hè, zwemmen. Ja.
Ik heb haar ook gesproken. Echt ontzettend leuke chick.
Ja?
Ja, zeker. En ik ben echt heel benieuwd of ze het kan brengen. Ze heeft natuurlijk al wel eens goud gepakt.
Ja.
Op de eerste Olympische Spelen. En ik ben benieuwd of het gaat lukken.
Ja. Kreeg je nog een kinderbueno van haar?
Nee, niet dat ik weet.
Heeft ze ooit reclame voor gemaakt? Kinderbueno. Net als Mark Duitert. De Olympisch zwemkampioen. Oh, ja.
Dat is wel waar.
Een schaatskampioen.
Ja.
Ja. Maar,
goede reclame was dat.
Over Kinderbueno gesproken. Dat was wat Carapaz haalde na de Tour, hè, als eerste. Iedereen ging hamburgertjes halen bij de McDonald's. Of kregen pizza van Bas Tietema. En Richard Carapaz heeft een Kinderbueno om zichzelf te feliciteren.
Zie je, kijk, dit
lief,
is
toch?
Lief, maar ook dat je denkt van... Ja, er zullen hier mensen ook wel weer grond vinden om hem te haten.
Ja.
Gaat hij geen pizza? Gaat hij weer een kinderbueno?
En jongens, de tijdrit, hè, woensdag.
Ja.
Hou je agenda leeg woensdagavond. Want als er iets gewonnen wordt, moeten wij natuurlijk emergency pot.
Dat is zeker waar.
Tom, kan hij het brengen? We gaan het zien. Spannend. U luisterde naar De Rode Lantaarn, de podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters. Willem Dudok, Tim de Gier. En mijzelf, Jonas Riese. Veel dank aan onze sponsoren. De Nederlandse Loterij, Auto.nl en fiets van de show Canyon. Hoe zou het met Koen Ruiter zijn?
Ja, de winnaar van de spectaculaire Canyon. Ik weet het eigenlijk niet. Ik zal er eens even bellen. Hij moest natuurlijk nog in zijn maat gemaakt worden.
Ja.
Dus hij zal nog even geduld moeten hebben. Maar het is wel een dingetje.
Ja,
overigens, aankomende donderdag. Sneaker day, hè? Heb je de sneakers app al gedownload?
Ja, die had ik al.
We hebben natuurlijk, het worden natuurlijk prachtige Nike, wat is het? Dunk?
Nike Dunk, ja.
Nike Dunk uitgebracht. Van, met hetzelfde patroon als die van de Rode Lantaarn.
Ja.
Namelijk van dezelfde maker.
Piet Parra. Een van de grootste kunstenaars van Nederland.
Dus als je ooit Rode Lantaarn Nike's wil, dan moet je even aanmelden bij de sneakers.
Ja, en ook als je ze niet wil, ook even aanmelden. Want dan kan je ze gewoon winnen en aan mij geven. Want zo doen we dat als vrienden onder elkaar. Hè?
Zo doen we dat als vrienden onder elkaar. Bijvoorbeeld onze vrienden van de show. Zoals?
Wat een bruggetje, Willem. Gilles Smeijers, Maarten Bijnen, Jos van der Borg, Lotte Kleinendorst, Bram Lichtenberg, Frank Altser, Ivo de Beus, Jasmijn van der Zwaan, Misha Italiaander en Bart van der Berg.
En ook Niels van Miltenburg, Eppo, Eugène Lubbers, Rick Callens, Arne Klomp, Marin Kuit, Boy Kester, Nicole van Kilsdonk, Jordi Verbeek en Maarten de Rooij.
En ook Peter Vokking, Monique Mulstee, Hemco Horstman, Lennart Nienhuis.
Remco, hè? Remco Horstman.
Wat zei ik dan?
Hemco.
Hemco Horstman.
Hemco Horstman, Lennart Nienhuis, Lopke Vlaming, Thomas Kamps, Douwe Casimir, Thijs Bos, Diederik Mouthaan en Gert Kersies.
Wil je je aansluiten bij ons geliefde leger van meer dan 1000 semi-professionele bankhangtoeristen en volbloed koersdutters? Dat kan. Kijk dan even op deroodlantaarnpodcast.nl en trek die poeplap. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetskoers.nl. Met veel dank aan onze redactie. Bastiaan Gaar, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Maden. Daarover, Willem, is er brandweer dan wel duivennieuws uit Maden?
Nou, niet uit Maden, maar aangezien dit toch een beetje onze Olympische special is. En we het eerder deze dag al hadden over de postduiven van Loes Gunnewijk. neem ik jou graag even mee terug naar Seoul 1988.
Ach, dat...
Weet je dit, leefde jij toen al?
Ik leefde toen, ik was 2.
Nou ja, dus heb je dit waarschijnlijk niet bewust meegemaakt.
Ik had net leren piano spelen, dus nee.
Ik kan me dit ook niet herinneren. Maar ik las dus een rijtje met de grootste blunders tijdens openingsceremonies van de Olympische Spelen.
Dat klinkt goed.
En één daarvan ik kreeg als titel Alle duiven op de vlam.
Shalalali.
Nou, dan heb je mij al te pakken, jongen.
Ik wou het zeggen, dit is wel heel...
Ja, precies. Maar het ging dus over de spelen van de openingsceremonie van 1988 in Seoul, in Zuid-Korea. En daar wordt er namelijk voordat de vlam werd aangestoken, werden er altijd witte duiven opgelaten. Hè? Als teken van vrede en zo.
Ik voel hem wel aankomen.
Alleen die duiven vlogen dus niet het stadion uit, maar die gingen dus op het volgende onderdeel van de ceremonie zitten. Namelijk de Olympische toorts. En dan zou je denken, nou ja, hè, even met de handen klappen en de duiven zijn weg. Maar dat was aan de Zuid-Koreanen niet besteed. Dus die vlam ging aan en er werden tientallen duiven geflambeerd. Waarmee de Olympische Spelen van Seoul officieel voor geopend werden verklaard.
Heftig, hè? Een vlammend begin. Ja, ja. Goed.
Maar ook wel leuk. Ook denk ik wel traumatiserend voor mensen die op dat moment zaten te kijken.
Oh, wat vet zeg. Ja. Dat je met je kind zit te kijken. Oh, wat gaat er nu gebeuren?
Oh, schattige duifjes. Maar dus bij deze openingsceremonie hadden ze dus geen witte duiven meer. Er werd er wel aan gerefereerd.
Alleen zwarte duiven.
Aan dit incident. Nee, ja, die al.
Zwart geblakerde duiven.
Voorgebraden.
Voorgegaard, ja.
Maar die, ze hadden nu hadden ze papier gepakt. Dus papieren duifjes met, hoe heet dat? Origami.
Maar dan waren het sowieso kraanvogels.
Ja, ja, misschien. Maar dus daar werd ze ook gerefereerd aan dit incident. Dat de reden is waarom er geen echte duiven meer waren.
Ah, oké. Okay. Ja.
Was wel mooi trouwens, die openingsceremonie. Heb je hem gezien?
Ik heb hem helaas niet gezien. Terwijl ik over het algemeen groot fan ben van openings- dan wel sluitingsceremonies. Als een soort van verbeelding van de totale zinloosheid van het leven.
Ja, ik vond het heel vet dat Naomi Osaka, wat toch echt een van mijn sportheldinnen is, de Olympische vlam mocht ontsteken.
Dat was wel...
Zonder duiven.
Zonder duiven, helaas.
Hey, ijs- en wederdienende en emergency podcast en dat soort dingen buiten beschouwing gelaten. Zijn wij er begin augustus weer?
Yes.
Dan mogen we alweer richting Huelta.
Huelta.
Die start dus op 14 augustus alweer in Burgos.
Ja, dat wordt een schitterende koers met veel grote namen.
Ja. Zeg je Burgos, zeg je BH, zeg je Jetsenbol. Die ook gaan we weer aan de start zien. Jonne, Tim, a biento.
A biento.
A biento.
Zo Tim, wat klonk je ineens gek zeg.
In the south of France, sitting right next to you.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.